Lieve volle Vader in de hemel, Heere, dank u wel, Vader, dat wij hier bij elkaar mogen komen om over uw woord te spreken, Heer. En Heer, om te zien hoe u ons gezondheidswetten heeft gegeven en hoe dat u die in uw woord verweven heeft, o Heer, om ons lessen te leren. Vader, wilt u toch met ons zijn? Wilt u met mij zijn, de onwaardigste onder al? En ik begrijp ze nog steeds niet, Heer, waarom u mij deze taak heeft gegeven. Maar Vader, mag door mijn zwakheid uw sterkte bekend worden, Heer. En mag het zo zijn dat uw woorden gesproken worden. Dat uw Heilige Geest in ons midden is en dat onze harten geopend mogen zijn. Opdat wij de woorden in ons hart mogen opslaan en in ons verstand, o Heer. En het in de praktijk mogen brengen voor onszelf. Vader, wees toch zo met ons en zend uw Heilige Geest opdat wij geleid kunnen worden in alle waarheid. Zo bid ik u in Jezus' almachtige naam. Amen.
Amen.
Nou, er is gevraagd om een lezing te geven over gezondheid en met name over het gedeelte van vlees eten. Ik had begrepen dat er een keer wat verteld was in de gemeente over het eten van vlees. En dat er heel veel mensen een beetje nieuwsgierig waren van hoe dat het nou precies zit. Nou is het heel lastig om in een gemeente waar ik zelf eigenlijk nog maar één keer geweest ben, om te weten wat er leeft in de gemeente over gezondheid. Dus eigenlijk doen we dan altijd een soort van introductie om te laten zien dat de gezondheidsboodschap niet per se alleen maar vanuit de boeken van Ellen White is, maar dat het iets is wat God ons gegeven heeft vanuit de Bijbel. En dan is het met name het eten van vlees, komt daarin heel erg naar voren. Hè. We hebben natuurlijk in de Adventkerk hebben we de reinheidswetten, waar heel veel mensen zich aan houden. Maar dan krijg je natuurlijk weer de discussie van vlees eten wel of niet. Is dat nou goed of niet? Ja, rein vlees wel, onrein vlees niet. Maar is rein vlees eigenlijk wel zo goed? En dan wil ik daar dus een antwoord op geven. En dan hoop ik dat jullie daar meer licht voor hebben om dan ook zelf wat verder te gaan in de gezondheidsboodschap. In Genesis 1, vers 29, daar wordt ons het dieet gegeven zoals God het bedoeld had toen hij Adam en Eva geschapen had. En daar staat, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waar een zaaddragende vruchten zijn, het zal u tot spijzen dienen. Als we denken aan zaaddragend gewas en zaaddragende vruchten, waar denken we dan aan?
Alle vlees.
Fruit, ja? Wat nog meer? Groenten? Granen, inderdaad. Het zaaddragend gewas. Dus dat is nog niet per se groente, maar dat is het graan. Toen de zondeval kwam, kwam er een verandering van spijzen. Ik heb gezegd in Genesis 3, vers 18, neem de volgende dia alsjeblieft. Er staat er, dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas des velds eten. Dus er kwam weer iets bij. Er kwamen granen bij, er kwam groente bij. Waarom komt dat erbij? Want eerst hadden we gewoon alles wat aan de bomen groeide, wat aan de planten groeide, dat mochten we eten. Maar later kwam er iets bij, na de zondeval. Waarom was dat, denk je? Het is de zaak, ja.
Moesten ze bukken, moesten ze werken.
Ja, inderdaad, ze moesten werken voor het voeding. Maar daarbij is ook, als we gaan kijken naar de gezondheid die planten en vruchten ons geven. Vruchten zijn heel voedzaam. Maar als we het gaan hebben over groenten en over granen, dan zitten daar heel veel geneeskrachtige werking zit daarin. Bijvoorbeeld alle groene groentes. Daar zitten heel veel vitamines in die wij nodig hebben om ons lichaam steeds weer te laten herstellen. Elke dag vindt er afbraak plaats van cellen en elke dag verzwakt ons lichaam. En dat kan hersteld worden door met name het eten van groenten. En daarom heeft God uiteindelijk, na die zondeval, begon natuurlijk het lichaam af te takelen. En daarom heeft God gezegd, er moet groente bij komen, want daarin zit die essentiële voedingsstoffen die wij nodig hebben om ons lichaam elke dag weer de kracht te geven om te herstellen. Het dieet wat dus door God gegeven is, staat beschreven in de weg tot gezondheid. Graan, fruit, noten en groenten vormen het dieet. Voor ons gekozen door onze schepper. dit voedsel zo eenvoudig en natuurlijk mogelijk bereid, is het meest gezond en voedzaam. Dus ook zo natuurlijk mogelijk bereid. Ik bedoel, we kennen allemaal de cocktailvruchtjes in siroopwater en dergelijke. Er zit heel veel suiker bij, dat is echt niet natuurlijk. Het is heel chemisch, het wordt ook chemisch bewerkt. Het wordt in een heel chemisch stofje gelegd, bijvoorbeeld om mandarijntjes, die mandarijnpadjes, om daar het witte wit van af te halen. Die zien er altijd heel mooi oranje uit. Maar daarvoor worden ze wel in een zuur gelegd die wij normaal gesproken niet eens zo zouden kunnen innemen zonder dat we daaraan dood zouden gaan. Maar daar wordt ons voedsel dan wel ingelegd. Dus als we het hebben over eenvoudig, dan is het dus gewoon zelf uit de schil halen en het zo eten. Uiteindelijk kwam er een zondvloed. De reden van de zondvloed was dat er zonde was natuurlijk op aarde. En dat de zonde zo hoog opliep, dat God had gezegd dat hij het niet meer aankon, dat hij spijt had, dat hij de mens had geschapen. En hij wilde eigenlijk alles gewoon vernietigen. Uiteindelijk vond natuurlijk Noach genade in Gods ogen. En werd hij op een ark geplaatst die hij heeft gebouwd voor God in 120 jaar. En is hij uiteindelijk met zijn gezin gered. Pas op dat moment, na de zondvloed, wordt vlees eten toegestaan. Waarom? Waarom wordt dan pas vlees eten toegestaan?
Ik denk dat we dan nog heel goed en een andere was het ook.
Ja, precies. Er was natuurlijk heel weinig. Ze hadden zaden meegenomen om uiteindelijk de aarde weer te bewerken. Maar dat was er niet meteen. Maar er was eigenlijk nog een reden dat dat gedaan werd. Kan iemand dat bedenken? Wat een andere reden zou zijn dat God toestond om vlees te eten? Dat is een hele goeie. Er was natuurlijk niks anders dan alleen nog maar dat wat ze bij hadden. Maar het was ook zo dat de zonde zo was toegenomen dat God niet meer wilde dat mensen zo lang zouden leven. Want als ik zondig ben en ik kan bijna 1000 jaar leven, dan kan dat ook alleen nog maar toenemen natuurlijk. Mijn wijsheid neemt toe, mijn kracht in zonde neemt dan ook toe. En nu degenereren wij. Dus wij worden alleen nog maar zwakker in de loop van de tijd. En wij leven niet meer zo lang. En dan zegt God, alles wat zich beweegt waarin leven is, zal het tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Ja.
De Bijbelvers ontbreken. Of is dat hetzelfde als vorige dia?
Ja, dit komt sowieso inderdaad ook uit de Bijbel. Sorry, ik ga het even opzoeken, want dat staat in Genesis. Even kijken welke vers het is. Genesis 9, vers 3. Op dat moment, in vers 4, dan staat er: maar vlees met zijn leven, zijn bloed erin, mag u niet eten. Dus er wordt toestemming gegeven om vlees te eten. Daar heeft God daar natuurlijk al in voorzien. Want hij had van alle reine dieren, moesten er
7.
En van alle onreine dieren?
1 paar.
Dus God had daar al in voorzien dat hij wist dat de mensheid dat vlees ging eten. En hij had daarin zelfs al bepaald van dit mag wel en dat mag niet. En dan zelfs als het bloed eruit was, zien we dat er een enorme daling is van de leeftijdsjaren. De levensduur voor de zondvloed, en dat kunnen we vinden in Genesis 5. Dan kunnen we lezen dat Adam 950 jaar leefde. En dit is dan op volgorde van de stamboom. Seth leefde 912 jaar. Enos 905. Kenan 910, Mahalalel leefde 895 jaar, Jared 962, Henoch leefde 365 jaar, maar die werd opgenomen. Methuselah leefde 969 jaar en Lamech leefde 777 jaar. Dan de levensduur na de zondvloed. Daar leefde Noach 950 jaar, Sem 600 jaar, Arfaxad leefde 438 jaar, Sela 433, Heber 464, Peleg 239, Regu 239 jaar, Seruch 230 en Nahor 148 jaar. Dat is een heel groot verschil. En dan hebben we het nog over de tijd waarin vlees ook gegeten werd zoals het door God geboden was. Zonder het bloed. Dus dat betekent dat er een bepaalde manier van slachting was. Hier proberen we vaak het halal vlees. Het halal vlees is niet hetzelfde als hoe God het geboden heeft. Bij God was het de bedoeling dat al het bloed eruit was. Bij het halal vlees mag er nog bloed in de haarvaten zitten. Dus er zit er nog steeds bloed in het vlees. Mag ik in de volgende dia dan? De leeftijdsduur van na de zondvloed kun je trouwens vinden in Genesis 11. Dus Genesis 5 en Genesis 11 kan je dan met elkaar vergelijken. Van het begin is het gewoon niet zo geweest. In het boek De Weg tot Gezondheid heb ik een citaat gehaald en er staat: het is een vergissing dat spierkracht afhangt van het gebruik van vlees. In de behoefte van het gestel kan veel beter worden voorzien en een krachtige gezondheid genoten worden zonder het gebruik van vlees. Granen en fruit, noten en groenten bevatten alle voedingselementen die nodig zijn voor de vorming van goed bloed. Deze voedingsstoffen zijn niet zo goed of zo volledig vertegenwoordigd in een vleesdieet. Was het gebruik van vlees een onmisbare vereiste geweest voor de gezondheid en kracht, dan zou het opgenomen zijn in het door God vastgesteld dieet voor de mens in den beginnen. Dus als het essentieel van belang was geweest dat wij dat hadden gegeten, dan zou God het gezegd hebben. Dan zou hij het ons ook gegeven hebben van het begin af aan, dan zouden Adam en Eva het ook gegeten hebben. Wil je even terug naar de vorige? Er staat ook: deze voedingsstoffen zijn niet zo goed of zo volledig vertegenwoordigd in een vleesdieet. Hoe komt dat? Als we gaan nadenken over wat, als we vlees eten, wat er dan op ons bord ligt, dan is vlees het hoofdgerecht. Dus mensen die hechten heel veel belang aan vlees en veel minder belang aan groenten en fruit en granen. En dat komt omdat vlees dat met bloed gegeten wordt, verslavend werkt. Het maakt dat onze dierlijke instincten, laat ik het zo even noemen, meer naar boven komen. Onze normen en waarden worden minder door het eten van bloed. En daardoor is het ook een verslavende werking. Als je er eenmaal aan begint, dan is het heel moeilijk om ermee te stoppen. En het is ook heel begrijpelijk dat als mensen dit horen en die besluiten vegetariër te worden, dat het heel moeilijk is. Dat je dat echt niet zomaar doet. Je begint niet van de een op de andere dag dat je zegt, nou ga ik geen vlees meer eten. Want geloof me, je krijgt het er heel moeilijk mee. En je zal zeker terugval hebben. Maar het is belangrijk om de beslissing te nemen, omdat je vanuit het geloof en vanuit de Bijbel ziet dat het waarheid is. En om er dan een begin mee te maken en het van dag tot dag te nemen. En dan zul je zien dat het in de loop van de tijd zal het steeds makkelijker worden.
Zuster van de vraag.
Ja.
Ik geloof best dat vlees verslavend werkt. Ik denk niet dat het bewezen is. Hetzelfde als met dat vlees agressie zou opwekken. Ja. Er zijn studies over geweest, onder andere van Diederik Stapel, geloof ik, die heeft ermee gewerkt. En dat is allemaal niet bewaarheid gebleven. Ik denk dat je het niet kunt bewijzen. Het zal best zo zijn, dat zei ik vroeger al tegen mijn moeder, want je eet zoveel vlees, dan ben je zo agressief. Maar bewezen is het volgens mij niet.
Het is niet bewezen, maar in de natuur zien we het natuurlijk wel.
Ja, maar dan hebben we een andere functie. Die bloed de dieren in de natuur.
Maar, precies. De dieren eten het sowieso ook met bloed, maar dat doen wij ook. Als wij ons vlees kopen bij de slager, dan kopen wij het ook met bloed. En er is een verschil. Er zijn studies geweest. Ik weet niet, wie kent de documentaire Super Size Me? Twee mensen. Over McDonald's, een man die een maand lang op McDonald's dieet gaat. Ja, daar komen ook dat soort onderzoeken komen daar ook in voor. En dan gaan ze het verschil laten zien over een vegetarisch gezond dieet met een dieet van junkfood. En dan gaan ze naar twee verschillende scholen. Ze gaan naar een normale middelbare school en ze gaan naar een school toe van agressieve, moeilijk opvoedbare kinderen. En op die school waar die normale kinderen zijn, er wordt eigenlijk allerlei junkfood wordt daar gegeven. Heel veel vlees wordt daar geserveerd. En daar heerst chaos tijdens de lunchpauze. Iedereen roept, iedereen gilt, iedereen rent. Het is echt ongelooflijk druk. En dan gaan ze naar de school waar die agressieve, moeilijk opvoedbare kinderen zijn. En die krijgen een heel streng en heel gezond dieet, vegetarisch dieet. En daar is alleen nog maar rust. De cijfers van die kinderen die zijn ook enorm vooruit gegaan in de tijd dat ze met dat dieet zijn begonnen. Ze zijn veel rustiger geworden, er is minder agressie, er is geen bewaking meer nodig op die school. Terwijl op die andere school iedereen door poortjes moest lopen eerst en dat soort dingen allemaal. Dus er is een essentieel verschil in hoe dat wij reageren op voeding. En dat wat we eten ook maakt wie we zijn.
Mijn broer die was kort geleden was die bij zo'n klooster geweest.
Ja.
Van die Hare Krishna. Hè.
Ja.
Ja, en dat is eigenlijk, hun houden zich ook aan een bepaald dieet. En die man die zei dus, die bij Hare Krishna was, doordat wij dat dieet volgen, zijn wij toch niet agressief en zijn we veel rustiger.
Ja.
Dus ze hebben ook niet die bepaalde behoeftes.
Ja.
Ja.
Maar wat denk je dat er
in
zou
India, gebeuren? In India zijn dus heel veel mensen die geen vlees eten, maar die behoorlijk agressief kunnen zijn. Niet dat ik graag zo vlees of zo.
We kunnen allemaal nog behoorlijk agressief zijn. Als ik me laat opfokken, dan kan ik altijd agressief zijn. Alleen als je een ander dieet hebt, dan heb je wel het vermogen om rustiger over dingen na te denken. Ik ben niet meer zo opvliegend, bijvoorbeeld. En geloof me, dat kon ik zeker zijn. Ik kan heel opvliegend zijn. Maar...
Ondanks uw dieet.
Nee, dankzij mijn dieet is dat veranderd.
Oh ja.
Maar vroeger was ik dat veel vaker. Het hoefde nog maar dit te doen. En dan had ik het al. Dan kon ik echt op de grond gaan liggen, gaan gillen, gaan krijsen. Ik was geen makkelijk kind. Maar door een verandering van dieet is dat wel veranderd. En op mijn werk ook. Ik werk nu met agressieve ouderen. En dat kan ik, omdat ik anders eet. Ik had dat 10 jaar geleden niet gekund. Want dan zou ik net zo agressief hebben gereageerd als dat zij agressief reageerde op mij.
En nu kan mijn vrouw, ik wil mijn vrouw wat vragen. Wij zijn 7 jaar geleden zijn wij voor 90% vegetariër geworden. En ik geloof dat ik nu rustiger ben dan toen. Hè.
Het is natuurlijk
ja. Het is ook zo dat wat we eten ons geestelijk helpt. Ik begrijp heel goed waar ik naartoe wil hoor.
Nee, ik wil naar je zijn.
Maar het is. We kunnen zo in de wetenschap kunnen ze namelijk niet zeggen dat melk ongezond is. Ze kunnen door de wetenschap niet laten bepalen dat kaas ongezond is. En ze kunnen door de wetenschap niet laten bepalen dat vlees eten ongezond is. Want dan hebben wij namelijk een economisch probleem. Als we dat gaan
doen.
Dus al die wetenschappelijke onderzoeken, die worden ondersteund door de regering die het promoot dat wij dat soort dingen eten. Dus
ze
zullen nooit een tegenovergesteld bericht teruggeven. Als de regering zegt, jullie moeten dit gaan onderzoeken en wij worden gesponsord door de melkindustrie. En nu moeten jullie gaan onderzoeken of dat melk gezond is of niet. Denk je nou echt dat ze gaan zeggen dat melk ongezond is? Als al het geld daar vandaan komt?
Dan komen ze wel terug, hè?
Er is wel een programma geweest op de aarde, net Hersenberg. Dus die heeft een uitgebreid documentaire gemaakt over melk. En dat het dus wel degelijk slecht voor je is.
Ja.
Het staat nog steeds op YouTube, moet je maar eens melk en dan radar.
Ja.
Dus dat is ook een gigantisch probleem. Als je melk spart, dan moet je 1/3 van de supermarkt leeg halen. Want er zitten allemaal erin. En als je kijkt hoe economisch gaat,
is
het
maar
leeg. De crisis wordt alleen maar erger. Dus,
dan hebben wij een melkoverschot waar we u tegen zeggen. Dan hebben we echt een heel groot probleem. Dan gaat Nederland gewoon op de kop. Dat kunnen we gewoon niet hebben, economisch gezien.
Ja, de melkquota is al afgeschaft nu. Dit jaar al. Dus dan kan iedereen uitbreiden dat hij dat loopt.
Precies. Maar dat is allemaal economisch belang. Niet voor onze gezondheid hoor. Echt niet.
Dat kunnen we eigenlijk hanteren.
Dan wordt het water duurder dan nog eigenlijk in melkwaren.
Ja.
In plaats van in het water. Ja.
Precies.
Dat is goed voor de
huid. We gaan even verder. Thessalonicenzen 5 vers 23. En heilige God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. God die vraagt van ons dat wij ons lichaam bewaren, dat wij ons lichaam sterk en gezond houden. Waarom? Omdat wij afhankelijk zijn van onze lichamelijke toestand, hoe wij geestelijk zijn. Als wij heel ziek en zwak en misselijk zijn, dan zijn wij minder open voor geestelijke zaken. Ik denk dat iedereen wel weet dat mensen die heel ziek zijn, heel veel moeite hebben om bijvoorbeeld zelf te bidden. Die hebben daar de kracht niet voor. Maar dan ook echt serieus de kracht niet meer voor. Ik heb zelf mensen begeleid die gewoon bijna niet meer konden praten, zo ziek dat ze waren. En dan vragen ze aan een ander om voor die persoon te bidden. En dat is dan ook onze taak. Maar dat geeft wel aan dat onze lichamelijke toestand aangeeft hoe onze geestelijke toestand is. En God zegt heel duidelijk dat wij ziel en lichaam bij de komst van onze Heer Jezus Christus onberispelijk bewaard moeten hebben. Dus als wij ons lichaam op een goede manier voeden, dan zullen wij ook geestelijk zullen wij groeien. Ik ken mensen die heel erg netjes het dieet houden zoals God het gegeven heeft. En zij heeft alleen nog maar de basisschool gedaan en heeft gewoon een eigen bedrijf. En die runt ze helemaal en dat is echt een ontzettend slimme meid. Je weet wie ik bedoel, toch?
Nee.
Sylvia. Maar zij is ontzettend slim. Zij regelt alles. Zij heeft heel veel verstand van economische zaken. Als je een gesprek met haar aangaat, dan gaat het echt niet alleen maar over materiaal waar kinderen op een basisschool verstand van krijgen. Zij weet echt wel waar ze over praat. En ze heeft alleen nog maar de basisschool gehad. En ze heeft in heel haar leven 1 keer vlees gegeten. Zonder dat ze het wist. Ze wist niet al dat het was of dat het erin zat. En ze heeft het gegeten en ze had 3 happen. En toen dacht ze, wat zit ik hier te eten? En toen zei iemand, haha, het is vlees. En dat is de enige keer in haar hele leven geweest dat zij vlees heeft gegeten. Dus het zegt iets over onze toestand. Ik zie ook het verschil. Ik kom natuurlijk op meerdere plekken waar ik deze lezingen geef. Ik zie dat de mensen veranderingen aanbrengen en ik zie het verschil bij die mensen na verloop van tijd. Zie je dat die mensen rustiger worden, dat ze anders worden, dat ze beter begrip krijgen van geestelijke zaken. Want alles wat wij tot ons nemen, wat slecht is voor ons lichaam, dat verstompt onze geest. Romeinen 12 vers 1 zegt, ik vermaan u dan broeders met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Waarom is dit onze redelijke eredienst?
Omdat er over nagedacht is.
Ja? Maar waarom nog meer?
Rationeel, denk ik of niet. Vredelijk hier met rationeel te maken.
Nog niet eens zo rationeel. We zijn niet van onszelf. We zijn niet van onszelf. Wij zijn gemaakt, wij zijn gekocht en betaald. Wij zijn niet van onszelf. Dus het enige wat wij hoeven te doen, is dit wat ik ben, terug te geven aan God, want ik ben van Hem. En dat is mijn redelijke eredienst. En dat is lichaam en ziel. Dat is alles. Dat is God liefhebben met heel mijn hart en met heel mijn verstand. God had gezegd dat het offer gaaf moest zijn. Het offer is Jezus Christus. En Jezus Christus was natuurlijk een Jood. Jezus hield zich ook aan de Joodse wetten. Dat betekent dat hij vlees heeft gegeten in de offerdiensten. Maar dat was natuurlijk altijd vlees zoals vlees moest zijn. En verder was hij onberispelijk. Anders had hij het offer niet kunnen brengen. Anders hadden wij niet gered kunnen zijn, als hij dat niet had gedaan. En als wij in de voetsporen van Christus mogen wandelen, Moeten wij dan niet hetzelfde pad gaan? Als wij de stem van de herder blijven volgen, dan moeten wij hetzelfde pad gaan als hij is gegaan. Als wij in zijn voetsporen treden, dan moeten wij hetzelfde pad gaan. Dan kunnen we niet afwijken. Dus dat betekent dat het niet alleen maar op een geestelijk niveau is, maar dat het in elk aspect van ons leven naar voren moet komen dat wij Christus willen volgen. En dat betekent dus ook in onze gezondheid. Matteüs 22, vers 37. Hij zeide tot hem: Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Daar hebben we het net over gehad. Door datgene wat we eten, kunnen wij geestelijk, dus met ons verstand, een beter begrip hebben van geestelijke zaken. 1 Petrus 2, vers 11. Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Vleeselijke begeerten, noem er eens een paar. Wat is nummer 1 waar we altijd over struikelen? Voeding. Iedereen struikelt over voeding. En hoe kunnen we dat het beste aantonen vanuit de Bijbel? Op het moment dat Adam zondigt, is zijn vertegenwoordiging voor deze aarde voorbij. Adam was een vertegenwoordiger, toch? Voor onze aarde. Hij zondigt en hij geeft de heerschappij over aan een andere vertegenwoordiger. Aan Satan. Dan komt Christus en die zegt, ik ga die vertegenwoordiging weer terugnemen. Want ik heb jullie gemaakt en ik zal ervoor zorgen dat ik de vertegenwoordiger word van deze wereld. En wat doet hij als eerste op het moment dat hij zijn ministry begint? Wat is het eerste wat hij doet? Hij gaat naar de woestijn en hij gaat 40 dagen vasten. En daar waar Adam valt, daar gaat Jezus als eerste beginnen en overwint. Dus Adam valt door voeding en Christus pakt dat als eerste om te overwinnen. Want het was Satan gelukt om Adam te laten vallen door middel van voeding. En hij gaat Satan verslaan door de voeding. Dus daar is een heel belangrijk punt.
Maar heeft Christus dat dan zelf georchestreerd? Of is dat Satan die daar dan als eerste misschien over dat brood ging? Waarschijnlijk is dat de eerste zaak waar het over ging in die drie verzoekingen?
Nou, die verzoekingen die hebben te maken met het feit dat Christus op dat moment het zwakste was.
Ja.
Dat zegt de Bijbel ook. Hè? Oh,
het gaat om
de test.
Ja.
Adam wordt getest op voeding en Christus wordt getest op voeding. En ja, Christus overwint en Adam die faalt. Want Adam eet en Christus niet. En op het moment dat hij dat heeft overwonnen, probeert hij nog een ander punt te pakken. En dat is aanbidding. Als je hem dan op aanbidding kan pakken en niet op voeding, dan kan hij alsnog proberen om hem te laten vallen. En dan komen die drie testen eigenlijk, die verzoekingen. Een voortdurende overtreding van de wetten van de natuur is een voortdurende overtreding van Gods wet. Dat betekent dus dat als wij meer leren over de gezondheidswet, hoe vaak we ook vallen, dat we ons iedere keer weer moeten voornemen om door te gaan, om eraan vast proberen te houden, om te blijven proberen om dat ons eigen te maken. De hoeveelheid lijden en zielsangst die we vandaag de dag overal zien, de huidige misvorming, afgeleefdheid, ziekte en achterlijkheid die de wereld nu overspoelt, maakt het in vergelijking met wat het had kunnen zijn en hoe God het had bedoeld te zijn, tot één groot veldhospitaal. We zien overal ziekte en met name in deze tijd. Ik heb in de afgelopen 2 weken zeker van geloof ik 4 of 5 verschillende mensen gehoord dat ze kanker hebben. Je hoort het bijna elke dag dat mensen zo zwaar ziek zijn. Je hoort ook zo vaak over jongeren dat ze altijd maar moe zijn. Jongeren die altijd moe zijn, soms verlang ik nog terug naar mijn middelbare schoolperiode. Dat ik denk van, oh, elk weekend was je vrij. En je had onder 6 weken had je wel minstens een week vakantie. En nu is het leven zo anders. Ik heb ook nog een baan hiernaast. We doen dit bijna ieder weekend. We doen dit door de week. We hebben een heel druk leven. En dan denk ik wel eens, hoe kunnen jongeren nou nog zo moe zijn? Waar zijn ze nou zo moe van? Heeft alles te maken met hoe dat wij ons lichaam voeden. En het degenereert zo snel in deze tijd. En daarin kunnen we ook zien dat we echt wel in het einde van de tijd leven. Want zonde neemt zo snel toe. En ziekte is ook zonde. Ziekte wordt veroorzaakt doordat wij leven in deze zondige wereld. De huidige generatie is zwak wat hun verstandelijke, zedelijke en lichamelijke energie betreft. Al deze ellende heeft zich van geslacht tot geslacht op één gestapeld, omdat de gevallen mens nu eenmaal de wet van God schendt. De meeste zonden worden begaan door het toegeven aan een ontaarde eetlust. Nou, de fastfoodtenten die schieten als een pad de stoelen uit de grond. Toch? Kunnen ze overal, kun je ze wel vinden. Ik was in Afrika, zelfs daar zag ik een McDonald's. Ik wist niet waar me overkwam. Ook daar kon je naar een pizza hut. Mensen hadden nog geen nagel om hun gat te krabben, zoals ze dat zeggen in Brabant. Maar het is ongelooflijk. Zelfs daar kun je gewoon naar de McDonald's. En daar stonden ze te bedelen hoor. Daar stonden zoveel jonge kinderen die op straat leefden te bedelen of wij alsjeblieft een maaltijd van McDonald's wilden kopen. Terwijl als ze een paar straten verder meenamen, naar een wokrestaurant of wat dan ook, dan zouden ze daar veel meer aan gehad hebben. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart. Wie de Heere lief heeft met geheel zijn hart, zal er naar verlangen hem op de best mogelijke manier te dienen met zijn leven en zal er altijd naar streven alle vermogens waarover hij beschikt in harmonie te brengen met de wetten die hem geschikter zullen maken om Gods wil te volbrengen. Hij zal het offer dat hij zijn hemelse vader brengt niet verontreinigen door toe te geven aan lusten en hartstochten. Als we kijken naar Daniël, dan is Daniël een voorbeeld voor ons. Wie kent de hoofdstukken van Daniël? Rijl heeft het straks in de preek heeft hij het even snel ook genoemd over Daniël. Daniël werd natuurlijk meegenomen in ballingschap. Hij was jong, hij was een jaar of 15, 16 toen hij in ballingschap kwam. En hij komt met allerlei jongeren die hij kende, hè? Jongeren die hij echt kende. Ze kwamen allemaal uit dezelfde streek. Ze spraken allemaal dezelfde taal. En drie van de jongeren, maar drie, besluiten om samen dan te blijven staan. Met Daniël. Om niet zich te laten verontreinigen met allerlei voedsel, wat door de koning was voorgeschoteld. Alle anderen aten er wel van. Alle anderen dronken wel van de wijn. Wat was een van de redenen dat Daniël niet wilde eten van de tafel van de koning?
Trouw aan God.
Sorry?
Trouw aan God.
Ja, dat was nog een reden.
Beter zou zien dan alle anderen.
Dat was uiteindelijk uitwerking. Het werd geofferd. Het voedsel wat op de tafel van de koning kwam, dat werd als eerste geofferd aan afgoden. Dus op het moment dat je daarvan eet, neem jij deel aan het offeren. En Daniël wilde zelfs op die manier zich niet laten verontreinigen. Dus hij besloot om te weigeren, samen met zijn drie vrienden, om te weigeren om van de tafel van de koning te eten. En dan gaan ze een test doen van 10 dagen. Hij krijgt 10 dagen de kans om te laten zien dat hij op groenten en fruit en noten en water, om daarop te leven. En de bewaker is heel erg bang, want ja, Nebukadnezar is een koning die toch wel wat agressief kon zijn. En die was bang om het leven te verliezen, als uiteindelijk na die 10 dagen zou blijken dat ze veel zwakker waren. Maar wat blijkt nou na 10 dagen? Ze hadden een beter verstandelijk vermogen, ze waren sterker, ze waren fitter en ze waren gewoon veel meer welbespraakt dan alle anderen. En dan denk je, nou, God heeft daar een wonder laten geschieden. Nee, dat is niet waar. Als wij 10 dagen dat dieet zouden doen, zouden wij hetzelfde resultaat behalen. God heeft daar niet per se een wonder laten verrichten, maar heeft het bewijs geleverd dat we maar een hele korte tijd nodig hebben om het verschil aan te kunnen duiden tussen het oude dieet en het nieuwe dieet. En het is mijn ervaring ook dat het werkt. Ik heb op Meat Ministry heb ik in de Health Center gewerkt. Daar kwam een vrouw. Sorry? Oh, Meat. Kennen jullie Meat Ministry niet? Meat Ministry is een school in Amerika waar ik ben geweest, waar ik deze opleiding heb gedaan over de gezondheidswetten van God. En daar krijg je dus ook allerlei therapieën worden je daar ook aangeleerd. Van wat moet je mensen voor dieet geven bij een bepaalde ziekte? Dus dan leer je ook alles over groene groentes en sappen maken. En wat bij welke ziekte dan het beste is om dat te geven. Om het immuunsysteem zo sterk mogelijk te maken. En bijvoorbeeld ook bij mensen met kanker om tumoren te laten slinken. Dat is dus wat Meat Ministry doet. En ik heb daar in het Health Center heb ik daar gewerkt. Er kwamen steeds 6 personen kwamen daar om therapie te volgen voor 3 maanden. En er was een mevrouw die moesten we van het vliegveld afhalen. En die mevrouw die werd in een rolstoel werd ze vervoerd. En wij woonden eigenlijk een beetje heuvelachtig. En we moesten een heuvel af om bij de Health Center te komen. En dan denk je, waarom doen ze dat dan hemelsnaam daar plaatsen? Maar dat had ook zo zijn redenen. Maar wij konden niet met de auto helemaal daar komen. Dus we zeiden tegen de vrouw, ja, je moet een stukje lopen. Maar dat kon ze helemaal niet. Dus we hebben haar tussen een aantal mensen in, hebben haar dus daar naartoe gedragen en haar op bed gelegd. Zo ziek dat ze was. Toen hebben we haar hele dieet aangepast. Ze moest eten. 3 dagen alleen nog maar sappen. En daarna begin je langzaam aan dus met groenten, granen, fruit. Om dat dus aan mensen te geven. En 7 dagen, de 7e dag dat ze er was, liep zij met ons de heuvel op. En dan kon je ongeveer 1/2 uur de heuvel oplopen. Dan liepen we 1/2 uur de heuvel af. En dan gingen we dezelfde weg gingen we weer terug. Dus dat betekent dat we 2 uur met haar gelopen hebben. 7 dagen. Ze was 7 dagen op het dieet. De eerste dag dat ze binnenkwam kon ze zelf niet lopen. En de 7e dag liep ze met ons 2 uur. Heuvel op, heuvel af. Dat is wat God voor je wil doen op het moment dat jij ervoor kiest om zijn wetten te volgen. En dat geldt voor allemaal. Ook wanneer we nog gezond zijn, dan zul je zien dat je qua energie, qua conditie, dat je veel beter wordt.
En ook als je ongelovig bent. Werkt het dan ook goed? Was dat dan?
Ja.
Er kwamen dus ook ongelovige mensen op therapie.
Maar wij brachten het natuurlijk altijd nog, en dat doe ik zelf ook. Ook bij ongelovigen probeer ik altijd God erbij te betrekken. Ik zal altijd bidden voordat ik een therapie geef, of iemand nou ongelovig is of niet. Ik doe het namelijk op grond van mijn geloof. En ik kan dan niet, omdat de ander niet gelovig is, maar wel mijn hulp vraagt, het geloof er buiten laten. De Heer bezag met goedkeuring de kracht en de zelfverloochening van deze Hebreeuwse knapen. En hij begeleidde hen met zijn zegen. En hij gaf hun kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen. Na afloop van de 3-jarige opleiding, toen de koning hun vaardigheden en kennis testte, werd onder die allen niemand gevonden gelijk Daniel, Hanania, Misael en Azaria. En deze traden in dienst bij de koning. In elke zaak waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning vroeg, bevond hij hen 10 maal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk. Dit is een les voor iedereen. Het zich strikt houden aan de verordeningen van God is goed voor de gezondheid naar lichaam en geest. Om het hoogste niveau in zedelijke en verstandelijke kundigheid te bereiken, is het noodzakelijk om wijsheid en kracht bij God te zoeken en om strikte gematigheid te betrachten in iedere levensgewoonte. Als we het hebben over iedere levensgewoonte, waar spreken we dan over?
Ik
denk niet alleen het eten, maar ook het bewegen.
De 8 zuilen van de gezondheid allemaal. De 8 punten waarin God regels heeft gegeven. Hoeveel mensen kennen het met handen? 2,5. Er zijn niet veel mensen. 3. Er zijn niet veel mensen die het weten. Kennen jullie de dingen van New Start? De N staat voor
Nutrition.
Zijn het de 8 zinnen wat je erover doet? Ja. Dus nutrition. Dus dat is voeding. Exercise, beweging. Water.
Sunlight.
Zonlicht. Temperance. Matigheid. Rest is dus voldoende rust.
Rust.
Waar zitten we nu?
Air.
Zonder lucht.
Zonder lucht?
Ja. De R al gehad. En dan hebben we nog
R. Van rust.
Ja, die hebben we al gehad.
En T.
Trust. Vertrouwen in God. En die eerste zeven, die kun je aan iedereen vertellen op grond van de laatste. Dus vertrouwen in God. En we hebben benoemd dat de gezondheidsboodschap de rechterhand is van het evangelieboodschap. Ik werk ook wel eens van deur aan deur. En ik heb een tijdje heb ik het gedaan van, goh, kent u de Bijbel? Heeft u een Bijbel? Leest u wel eens in de Bijbel? Dan vind je heel vaak mensen die zoiets hebben, ja, maar ik heb het nu druk en ik wil daar niet over praten. En wat ben je, een Jehovah's getuige of zo? Maar als ik kwam van, hoe staat het met uw gezondheid? Weet u dat er bepaalde punten zijn in gezondheidsbeleving die anders zijn dan dat de maatschappij ze zegt? Weet u, kent u deze zeven punten? Dan kom je altijd binnen. En er zijn altijd mensen die daar dan meer over willen weten. En uiteindelijk kun je dan, gaan ze vanzelf ook vragen stellen van, hoe kom je hier aan? En dan zeg ik, nou, ik haal dit allemaal uit de Bijbel. En dat is niet mijn eerste gesprek natuurlijk, hè, dat het uit de Bijbel komt. Ik begin altijd eerst op de grond van de gezondheid van die persoon. Welke veranderingen aangebracht kunnen worden. En als ze inderdaad gaan merken dat ze zich beter gaan voelen, dan kun je met de Bijbel aankomen. Dan kun je zeggen, nou, dit staat ook al in de Bijbel. Dit is Gods woord. Dan heb je al bepaalde dingen gewonnen. Je hebt het vertrouwen van de mensen gewonnen. Plus, doordat ze hun gezondheid anders zijn gaan bezien, op een andere manier zijn gaan eten, hebben ze ook meer verstandelijk vermogen. Daar hebben we het ook over gehad. Dat laat Daniel ook zien, dat hij meer verstandelijk vermogen had dan de anderen. Dus staan mensen ook veel meer open om te luisteren naar wat je nog meer te vertellen hebt. Want het vertrouwen heb je al. En het bewijs is al geleverd. Dus dan zal dat ook wel waar zijn. En als het daaruit komt, wat staat er dan nog meer in? En zo kun je heel makkelijk bij mensen binnenkomen met het evangelie. Op een hele simpele manier. Want als je aan iemand vraagt, hoe is het met jouw gezondheid? Dan willen mensen altijd vertellen. Altijd. Mensen willen altijd over al hun dingetjes, pijntjes en dingetjes, willen ze altijd even lekker klagen. En als je ze dan nog een helpende hand kan bieden, dan is het helemaal zo. Want dan, in het Sabbatschoolboekje stond er ook zoiets, u noemde zoiets. People care, don't care about people who don't care. Zoiets was het. Kunnen u het nog eens voorlezen? U weet wat ik bedoel, toch?
People don't care about what you know.
Ja. Yeah. Until you show you care.
How much you...
Ja?
People care little about what you know, until they know how much you care.
Ja.
People care little about what you know, until they know how much you care.
Heeft iedereen het verstaan? Ja? Dus dat is een heel belangrijk punt wat je kan winnen door aan te komen met een gezondheidsboodschap. Als je als gemeente ook zegt van, we zouden eigenlijk een evangelisatieactie willen doen, dan is het altijd het makkelijkste om te beginnen, hè, met een gezondheidsboodschap. Want dat trekt heel veel mensen. En zeker in deze tijd dat dokters en alles heel erg duur worden, verzekeringen veel duurder worden. Mensen die willen wel weten of ze het zelf allemaal kunnen doen, als ze dan niet naar een dokter hoeven. Dus in deze tijd is die gezondheidsboodschap van heel groot belang. Even naar het volgende dia.
Mag ik vragen, als je bij zo'n iemand komt, wat is dan je openingszin?
Goedemiddag.
Ik begin meestal dat ik een gezondheidswerker ben. Ik verstel mezelf voor, ik zeg dat ik een gezondheidswerker ben. En dan geef ik aan bij mensen dat ik meer zou willen weten over hun gezondheid, als ze daar iets over willen vertellen. Nou, dat willen mensen altijd. Mensen willen altijd vertellen. Bijna iedereen is moe, bijna iedereen heeft te weinig energie, bijna iedereen heeft bijna dagelijks hoofdpijn. Dus die drie punten kom je eigenlijk bijna altijd wel tegen. En dan kun je dus met mensen in gesprek gaan.
Ze vragen niet van of je ergens hier in Nederland bent geaccrediteerd of...
Nee, dat valt eigenlijk best mee. Tenminste, waar ik woon, zeg maar. Dan valt dat eigenlijk best wel mee.
Okay.
Dus ik weet niet hoe dat hier is.
Sorry, I'm doing my best to understand, but I don't understand anything. Can you please, 2 minutes or so, take and give us an example of how we can meet people and introduce this. Maybe we can you just give
us some role play?
No, because it's everyone wrong, but I think how do you introduce this to people? How do you
dezelfde
vraag die net gesteld werd, hè? Ja,
er zijn verschillende
methodes, ja. Ja, dus inderdaad. Een methode die ik toe heb gepast en een examen heb gedaan met Bijbelwerkers. Ik werk met een groep jongelui in de regio in West-Nederland. Bijbelwerkers die zijn getraind in Amerika en in Londen, in Engeland. En deze bijbelwerkers gebruiken de volgende methode, die doen een enquête. Dus dat is een vragenlijst. Ze gaan dus langs de deuren en ze introduceren van wij doen een onderzoek over bijvoorbeeld gezondheid. En stellen gewoon een paar vragen. Dit is een questionnaire. Ze stellen vragen aan de deur van wat is uw beleving in gezondheid? Ze stellen gerichte vragen. Nadat ze die vragenlijst hebben genomen met de persoon, zeggen ze van, goh, wij horen dat u met uw gezondheidsvragen heeft. Bent u geïnteresseerd in een nader gesprek of zou u boeken willen krijgen op dit onderwerp? En ik ben daadwerkelijk met mensen langs de deur geweest en daadwerkelijk, zelfs ook in de stugge noorden van Nederland, zijn er mensen die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn en in een vervolggesprek raken. Het is niet zo. Je moet niet het idee hebben dat als je langs de deuren gaat, dat gelijk de sabbatrol de kerk vol zit met mensen bij wie je langs bent geweest. Dus dat moet je er niet bij voorstellen. Het belangrijkste is dat je in contact komt met mensen en dat je eenmaal het gesprek aangaat en dan vanzelf komen er vervolgstappen.
Ik weet niet of Amara dat allemaal kan volgen.
I find it very difficult because I don't have a car, so I walk all over the place. I meet people in the bus stop, I meet them on the street, and I smile sometimes, so I say something. Because some of them, they don't know this. But I don't know how to start. Who walk up? Oh, hello? What do I do from here?
The
eerste vraag al. How are you doing?
Yeah.
Who has it? Because you have to speak Netherlands.
I guess the first thing you do is pray.
I pray with them?
No, for yourself.
Yeah. But who has it, Danny? Hey, who has it? All is good? Where do I go from there?
Should we talk in English or in Dutch? What do you want?
Everybody understands English.
English. 2 years ago, I spoke with the evangelist. And I was talking about him, about how hard it is in the Netherlands to meet people. So I said, I only do preaching and evangelistic campaigns because nobody wants to listen to me in the train. So he asked me, well, where do you go to work? I said, I work in The Hague. How long is your train ride? He said, I'm about 1 hour. What is the first thing riding what you do when you enter a train? Well, just look for an empty chair and sit there. Wrong. What you go do you go when you enter the train, pray and walk to a place where somebody's sitting.
Pray for opportunities.
And then when you're there, somebody's sitting and the person is looking outside the window. This is how is it looking weather? What do you like about this train ride? Are you always just start a conversation?
Thank you.
The first thing we as African Christians, we think, oh, there's somebody sitting. Oh, I need to quote the 2300 evening to everyone. No. Just start the conversation.
Thank you.
En heel belangrijk is om jezelf te trainen. Ik was namelijk iemand die het heel moeilijk vond om vreemde mensen aan te spreken. En ik kan nog steeds kan ik heel zelf in mezelf gekeerd zijn. Maar ik heb mezelf wel getraind. En het makkelijkste is om dat niet te doen in de plek waar je woont. Ik mocht gelukkig beginnen in Noorwegen. Dus dat was gelukkig heel makkelijk. Daar ken helemaal niemand bij. Dus ik ben daar gewoon op straat gaan staan. En ik ben mensen gaan aanspreken. Mensen vragen gaan stellen of over de Bijbel. En ik bood dan Bijbelstudie aan. Die dan gelukkig nog iemand anders nog een keer zou gaan geven. Maar je moet jezelf gaan trainen om mensen erover aan te spreken. Dus bijvoorbeeld zo'n enquête, is de meest simpele manier om van deur naar deur te gaan. Want je hebt natuurlijk datgene wat je moet vragen, heb je voor je neus. Je staat niet zo van, oké, nou doen ze de deur open nu. En iemand staat je echt verwachtingsvol aan te kijken, ja hallo, wat kan ik voor je doen? Dus als je dan al vragen voor je hebt, dan maakt dat het heel erg makkelijk. En je zult merken, de eerste paar keer ben je blij dat als je aanbelt dat er niemand open doet. En de eerste deur die open gaat, nou, dan voel je bijna de kracht in je benen voel je weggaan en dan zak je er bijna doorheen. Maar na verloop van tijd merk je dat het steeds makkelijker wordt om met mensen te praten. En omdat ik rustiger word, merk ik ook dat mensen makkelijker in gesprek met je gaan. Als ik heel snel sta, oké, nou ik heb deze vraag, u wilt ik even beantwoorden. Dan houden mensen het ook alleen nog maar daarbij. Maar omdat het steeds makkelijker wordt, krijg je steeds betere gesprekken. En het is dus gewoon van belang om dus te beginnen iemand die bij een bushalte staat en zegt, joh, hey, hoe is het met jou? En dan hoef je nog niet eens gelijk al over de Bijbel of over geloof te praten, maar gewoon voor jezelf om te leren om vreemde mensen aan te spreken. Om een gesprek te beginnen van wat is voor mij nou de beste methode? Om op die manier dus te werk te gaan.
Oh, ik ben klaar over iets te zeggen. Maar dit is, Jesus is coming. Jesus has to come. But my problem is Netherlands. I have no problem in English.
Then you need to go to Rotterdam.
No, because I can't be bold and I say it. You know, take it or leave it, sort of, but I can't do it in your language, I get stuck.
Yeah, but a lot of Dutch people, they speak English.
Yeah.
Yeah. Yeah. There's a lot of old people are missing that.
That's really good.
Yeah.
Thank you, I like this.
Okay.
I saw
somebody
with
an empty seat. Laten we even naar volgen gaan. 2 Korintiërs 7 vers 1. We slaan even wat dia's over gezien de tijd. Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefde, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlees en des geestes en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. Wat ontvangen wij als wij de belofte van God ontvangen, ontvangen wij de vrucht van de Heilige Geest. En diezelfde vruchten, die ontvangen we als we een combinatie maken van het geestelijke en het lichamelijke. We hebben het er straks gehad hè, over dat verandering van spijzen ook ons verandert in hoe dat wij reageren op dingen. En je ziet dus dat er meer liefde is. Mensen zijn rustiger. Mensen zijn vrolijker. Mensen hebben meer vrede, zijn geduldiger, zijn vriendelijker. Al die vruchten van de Heilige Geest, zoals ze door God gegeven zijn, die zijn ook herkenbaar in de gezondheidswetten. Dus er is een hele duidelijke combinatie gegeven van het geestelijke en het lichamelijke. En de vruchten van de Heilige Geest kunnen ons dus helpen om ook te groeien in het geloof. Ja.
Als je ziet al die vruchten wat daar getekend zijn, we weten ook tegenwoordig dat alles ook besproeid wordt. Dus ja.
En daarom is het belangrijk, want ik hou het niet vergelijking. Maar weer, de besproeiing van de geestelijke, straks de lichamelijke vrucht, begint met de vroege regen, het accepteren van Gods boodschap. En als je blijft met Christus, dus die vrucht van de geest als je die hebt,
ja,
dan wordt die uiteindelijk, hè, waar iedereen zo aan binnen is voor die late regen, besproeid met de late regen. Dus de besproeiing wordt gedaan door de Heilige Geest. Dus,
maar hij heeft echt wat van die geest, maar hij praktisch.
Ja. Oh ja, yes. Dat is wel een goeie, maar ik bedoel net tegenovergestelde, de regering die het zelf die letterlijk
ja. Oh,
die
besproeien.
Dat klopt.
En wij eten het.
Ik hoor dat altijd. Bij elke lezing die ik geef over voeding, zeggen mensen altijd ja, maar alles wordt tegenwoordig besproeid of bespoten.
Ja.
Dat is geen excuus. Nee. Want als we gaan kijken naar alles wat geproduceerd wordt, dat is nog veel schadelijker dan datgene wat er op de vruchten zit.
Oh ja, dat geloof ik ook. Want het zit net zo goed
antibiotica
in het vlees en noem maar op en. Dus eigenlijk, wat is gezond eigenlijk tegenwoordig? Ja.
De basis blijft het gezondste.
Ja.
Datgene wat God gezegd heeft, dat blijft gezond. En we weten inderdaad dat het allemaal niet meer is als 100 jaar geleden. Dat weten we. Maar we zullen het moeten doen We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. En als wij dus moeten kiezen tussen groente, fruit, granen en noten, of uit al het geraffineerde voedsel, dan blijft zelfs dat bespoten gezonder door datgene wat het uit zichzelf bevat, dan al het geraffineerde voedsel. Want alle geraffineerde voedsel is gewoon chemisch. Dat is puur chemisch. Ja. Al die E-producten, waarom denk je dat ze dat er niet gewoon opzetten wat erin zit? Ja, niemand zou het meer eten. Weet jullie bijvoorbeeld wat E471 is? Wat bijna overal in zit?
Nee, E621 is het ergens.
Dat is ook heel erg. Maar wat is E471?
Varkensharen.
Dat is varkensvet.
Ja.
En E472 zijn varkensharen.
Ja.
En E621 is MSG.
Ja.
En daar zit het overal in. Hè. Van gewone voedsel tot snacks en zo. Ja. Dus chips en noem maar op. Dus
dan is die vrucht die bespoten is altijd nog beter. Want die vrucht van zichzelf bevat nog steeds die essentiële voedingsmiddelen die ik nodig heb. En dat chemische helemaal niet. Dus als ik dan moet kiezen, en we moeten roeien met de riemen die we hebben. We hebben het niet anders dan alleen nog maar zo. Maar we moeten aan God laten zien dat wij het doen omdat we van hem houden. Omdat we hem willen gehoorzamen.
Maar er was ook Daniel die ook van dat offervlees niet at, hè, omdat hij dat wist had. Maar eigenlijk wordt met ons toch ook hetzelfde gedaan. Hè. Dus... er wordt een offerfruit eigenlijk aan ons voorgeschoten, die wij toch moeten eten. Dus we zondigen toch.
Ja, nou, ik vind het een essentieel verschil of iets echt daadwerkelijk gebruikt wordt in een offer geven aan afgoden, of iets wat bespoten is.
Ja, de regering van deze aarde zijn toch een en al
maar
slecht.
Maar ik offer niet aan de regering door het eten van fruit. Het enige wat de regering doet, is om zoveel mogelijk te kunnen geven, hè, om het zoveel mogelijk te kunnen verkopen, laat het zo zeggen. Daarom bespuiten ze het. Daarom zijn al die kassen er. De bevolking is natuurlijk ook enorm gegroeid.
Ja, ja.
Dus er moet ook wel meer komen.
Ja.
Ja?
Nou, ik denk, daar houdt bijna niemand zich mee bezig. Dan moet je wel eens afvragen, moet ik dan bepaalde graansoorten nog wel eten? En dat het genetisch gemanipuleerd is.
Ja.
Bijvoorbeeld wij proberen geen tarwe meer te eten.
Ja, glutenvrij.
Omdat eigenlijk het meeste genetisch gemanipuleerd is. En dat moet je dan van kanker krijgen.
Ja.
Dat is iets. Ja. Dus om dan te zeggen, ja, dan eet je toch maar tarwe, omdat je dan beter... dan zeg ik, ja, eet liever geen tarwe meer.
Precies. Ja,
dan,
maar dat is dus hetzelfde ook met vlees.
Ja.
Hè? Waarom zou het beter zijn om geen vlees meer te eten? Omdatgene wat ermee gebeurt... Al het vlees is ziek. Je hoort de ene ziekte naar de andere. En wij blijven het maar gewoon met z'n allen eten. Er zitten antibiotica in. Waarom denk je dat zoveel mensen tegenwoordig immuun zijn voor antibiotica? Ze moeten het ene naar het andere chemisch middel ontwikkelen omdat we het niet meer kunnen hebben. Want we eten het constant. Maar ons immuunsysteem verzwakt daardoor wel enorm.
Ja, ik wil zeggen, laatste bericht in televisie, ik heb al lezen. Dat is de voeding van Nederland, is nu het beste. Maar we kunnen ook misschien een beetje
goed.
Het beste van alles wat ze onderzoeken.
Het wordt wel steeds beter. Een heel veel kassen worden niet meer gespoten. Hè? Want
dan hebben we nog steeds wel overvoeding waar controle in ontstaat. Er wordt hier net de opmerking gemaakt van het voeding wordt steeds beter. Maar dus er wordt nog steeds constant 24 uur per dag staan er lampen op om het maar zo snel mogelijk te laten groeien. De ontwikkeling van vruchten en van groenten is niet meer zoals het geweest is. Dus we kunnen wel aannemen dat de voeding steeds slechter wordt.
De smaak van tomaten wordt al beter de laatste jaren. Omdat ze dus niet meer te veel manipuleren. Juist in die
Er komen steeds meer biologische boeren. Maar we zijn nog steeds niet seizoensgebonden. Als we in de supermarkt kijken, dan ligt er nog steeds het hele jaar door kun je mandarijnen krijgen. Mandarijnen groeien in de zomer, mensen. Die moeten we niet in de zomer eten. Mandarijnen zijn voor nu. Die moeten we nu eten. En niet in de zomer. Sinaasappels, idem dito, ananas kunnen we het hele jaar door krijgen. Goed in de zomer. Dat kunnen wij in de zomer niet eten. Dat moeten we in de winter eten. Groene groente, boerenkool. Wintergroente.
Aspenazie.
Wintergroente.
Aspenazie.
Allemaal wintergroente. Bijna alle groene groentes zijn wintergroente. Maar wij maken het hier het hele jaar door. Want het wordt gewoon gemanipuleerd. En geïmporteerd.
Ja.
Dus.
Het is een banaan, en ik nu eten is ook niet goed.
Ja.
Maar juist omdat we weten dat het gemanipuleerd is, dan moeten we dan toch het maar eten dan, zeg ik maar. Omdat bijvoorbeeld dat appel of dat peer daar, we weten dat het gemanipuleerd is, maar we weten
nou, ten eerste, ik kan niet in iemands portemonnee kijken.
Ja.
Dus ik kan niet tegen mensen zeggen, je moet alleen het maar biologisch eten.
Ja, oké. Daar zit geen garantie op. Dat
nee, maar dat zit nergens op.
Nee.
Maar dan blijft dus, als je het zo stelt, dan blijft dus altijd nog de keus tussen datgene wat God gezegd heeft, dus de granen, dus vruchten, ja, noten en groenten, tussen al het andere chemisch gemanipuleerd.
Ja.
Dus ik begrijp wat je wil zeggen. Maar er is geen keus. Het is,
okay,
het is kiezen tussen twee kwaden.
Okay.
En dan neem je het minst kwade.
Ja.
En dan mogen, ja, wij erop vertrouwen, omdat God haar beloftes aangegeven heeft, dat hij die beloftes ook zal volbrengen.
Oké, okay, nou prima.
Wow.
Ja, maar dat is ook het argument wat de meesten zeggen. Hè? Ja, als je daarover begint, dan kun je al niks meer weten.
Precies.
Ja.
Dat is natuurlijk ook zo. De Bijbel zegt bijvoorbeeld, als je een schorpioen stapt, hè, dat is meestal heel voorkomen. Of als je iets met, door was het gifslang?
Ja, door gifslang, ja.
Yeah. Ja, dan zal je niks overkomen. Dus daar ben ik ook vaak voor, als we gaan eten. Dat als er eventuele schadelijke stoffen erin zitten, dat geen effect op mij mag hebben.
Ja.
Dus dat is ook een belofte wat in de Bijbel staat.
Ja.
Vrouwen vermogen vertrouwen. Ja.
Precies.
Ja, hoe zit dat met visproducten? Want als we in de Bijbel zien dat Jezus zelf vis bakte en droomproducten, ja, hoe moeten we daar dus aan beginnen?
Ja, ja. Wat betreft vis, is het gewoon in deze tijd beter om het niet te eten.
Ja.
En ik ken heel veel vegetariërs, mijn man onder andere, en ik eet zelf ook wel eens vis, maar in deze tijd is het beter om het niet te eten, omdat het niet meer...
100%
precies. Ja. Het zit in kweekvijvers. Ja. En heel veel vissen bij elkaar veroorzaakt altijd ziekte. Dus er wordt heel veel antibiotica ingedaan. Kankergezwellen worden allemaal weggesneden. En er mag maar zoveel procent kankercellen in een vis zitten om het verkocht te worden. Dus er is wel enige controle op. Maar wij krijgen nog steeds die kankercellen van die vissen, krijgen we nog steeds binnen. Daarbij... Er staat bijvoorbeeld op een zak van de Aldi, als je daar zalm koopt, dat het Alaska zalm is. Dus die is heel mooi roze. Nee, die is echt niet van Alaska. En wat worden die dan gevoed om die roze kleur te krijgen? Die krijgen continu garnalen en kreeften. Dus dan krijgen we ook weer binnen. Dus alles zeezuiveraars wordt gevoed aan de vissen die wij dan uiteindelijk eten. Dus daardoor ontwikkelt die kanker ook zo snel in die vissen. Want die krijgen alleen nog maar het vuil van de zee binnen. Plus dan alle antibiotica er nog bij. Maakt gewoon dat het heel ongezond is om het in deze tijd te eten.
En die Japan niet te vergeten dan?
Wacht even hoor, dat ik daar
nog. Welke fruit zou ik dan moeten eten in de winter dan?
In de winter zitten, ja, dan heb je inderdaad wat meer de appels en dergelijke, appels, kersen, dat soort vruchten. Het is eigenlijk heel simpel, want als je gewoon je fruit koopt bij een boer, dan heb je altijd seizoensgebonden. Dus als je bij een echte boer gaat, dan heb je altijd seizoensgebonden. En als je het dan niet weet, dan kun je ook gewoon vragen, van ik wil alleen maar seizoensgebonden. En wat is dat dan? Nou, dan in de winter heb je altijd kersen liggen, frambozen, bramen, dat soort dingen allemaal.
Waar komen die kersen vandaan?
Aan de
bomen.
Nederland.
Nederland. Die zijn dan van, weet ik het, juli of zo. Juli, augustus.
Augustus, september nog. September ook nog.
Ja, want de winter zijn die natuurlijk niet.
Nou ja, kersen kun je wel een tijdje bewaren hoor. Als je ze goed koelt, kun je ze wel een tijdje bewaren.
Oh, okay.
Want ik heb zelf bij een boer gewerkt en daar heb ik in september, oktober zelfs ook nog kersen geplukt.
Oh ja.
Ja. Ja. Dus, en appels natuurlijk, hè. Appels die, zijn heel goed in de winter.
Waar komt die kennis vandaan dat je maar, dat zij zo'n die vruchten mag eten? Ik eet het hele jaar door bijvoorbeeld bananen, omdat daar zoveel voedingsstof in zit. Maar waar mag die dingen vandaan dan?
Voor mij?
Ja,
dat ik dat weet. Nou ja, ten eerste, de eerste keer viel het me heel erg op toen ik in Turkije een keer op vakantie was. En toen ging ik op excursie. Toen zag ik ineens allemaal sinaasappelbomen, mandarijnen, citroenen, die zag ik allemaal. Toen zat ik te kijken, toen dacht ik, die hangen nog aan de bomen. En toen zei die gids, die zei tegen mij, ja, want dat groeit nu. En dan in de winter kunnen wij dat dan verkopen, dan wordt het verscheten, dan kun je het overal kopen. Dus toen dacht ik ineens, oh, want eigenlijk neem ik citroen eigenlijk altijd in de zomer. En mandarijn eet ik ook gewoon het hele jaar door. En ja, het Sinterklaasfeest, hè, appeltjes van Oranje die meekomen uit Spanje. Dus, en mijn ogen werden pas echt geopend toen ik in Afrika was. En daar dus in de winterperiode was, halverwege zomer en dan winterperiode. En dat je dus ziet dat het aan de bomen groeit en dat ik het pas tegen de wintertijd kon gaan eten. Dus ook daardoor heb ik echt gezien van, wij behoren dat in de zomer helemaal niet te eten. Want een banaan is pas rijp in oktober.
Maar waarom niet?
Omdat dan de voedingsstoffen niet goed zijn. Dan is het nog bezig om te ontwikkelen. Dus het is op zijn best in de tijd dat het geplukt behoort te worden. En alles wat daarvoor is, dat is allemaal genetisch gemanipuleerd. Dus het wordt in kassen gezet met constant lampen erop. De temperatuur wordt allemaal geregeld. En dat groeit heel snel. Dus binnen no time heb je bijvoorbeeld een hele grote paprika. Maar het is niet ontwikkeld zoals het ontwikkeld had moeten zijn. Kijk, een vrucht heeft namelijk ook zijn tijd nodig om het hele proces wat daarin gebeurt, om dat plaats te laten vinden. En dat kunnen we dus heel makkelijk versnellen. Maar dat maakt dus wel dat je heel veel voedingsstoffen mist.
Ik heb daar iets interessants aan toe te voegen. Ik had dat via iemand gehoord, waren twee professoren in Engeland. En die hebben dus ontdekt dat er een stof in de groente zit. En dat hebben ze salvestrol genoemd. En die bestrijdt kankercellen. En het punt is eigenlijk, omdat het is eigenlijk een afweersysteem van de groente. Dus net als ze dan worden aangevallen door schimmels, virus of bacteriën,
ja,
ontwikkelen die groenten dat. Het is een eigen afweersysteem.
Ja.
Maar doordat ze eigenlijk met pesticiden, dus die bacteriën worden bestreden, ontwikkelen die groenten dat niet. Waardoor wij eigenlijk door die bespoten groenten die salvestrol niet binnenkrijgen.
Ja.
En waardoor we dan eigenlijk niet beschermd worden tegen kanker.
Precies. Maar er zitten nog meer essentiële voedingsmiddelen in, hè? Dus het gaat niet alleen nog maar om het bestrijden tegen kanker. Maar in groene groenten zitten ook weer andere stoffen die bijvoorbeeld ons immuunsysteem versterken. Dus als je dan kans hebt op ziekte door de omgeving waarin je woont, dan wordt je immuunsysteem nog steeds versterkt. Snap je? Dus dan heb je misschien die stof veel minder, maar je immuunsysteem is wel veel sterker. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat je immuunsysteem het sterkste is, dat je witte bloedlichaam aan kan maken en dat het ook voldoende is. En ik zeg ook niet, hè, dat als we dus ons houden aan de voedingswetten, dat we nooit ziek worden. We leven in een zondige wereld en we kunnen allemaal nog steeds ziek worden. En ik kan ook gewoon nog steeds aan kanker overlijden. Want het gaat niet alleen nog maar om het voedsel. Ik bedoel, de lucht die ik inadem, die is ook niet zuiver. Daar zitten ook allerlei stoffen in die schadelijk voor mij zijn. Dus daar is het niet afhankelijk van. Maar uiteindelijk is het uitgangspunt natuurlijk dat we kijken naar de Bijbelteksten waarin God zegt, houd je lichaam onberispelijk voor mij. Laat het offer onberispelijk zijn. Laat zien dat je van me houdt in alles. Dus ook in je voeding. Dat is eigenlijk het uitgangspunt waarom dat we dit zouden moeten doen. We hebben nog heel even de tijd. Ik ga even de meest belangrijke dingen eruit halen. Even kijken. Die
iemand aangegeven
gaat
vinden.
Ja, willen jullie dat ik het helemaal afmaak?
Ja, zeker.
Ja? Oké. Okay. 1 Korintiërs 6, vers 19 en 20. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Dat gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald en verheerlijk van God met uw lichaam. Nou, deze is natuurlijk heel duidelijk. Hij is ook al een paar keer genoemd. Maar deze tekst is gewoon heel duidelijk dat ons lichaam niet van ons is. En dat wij God ook met ons lichaam behoren te aanbidden. Het levend organisme is Gods eigendom. Het behoort hem toe op grond van zijn schepping en zijn verlossing. En door misbruik te maken van ook maar één van onze talenten, beroven wij God van de eer die hem toekomt. Er bestaat weinig begrip voor de plicht die wij tegenover God hebben om hem ons lichaam rijk, zuiver en gezond aan te bieden. Als je meer gaat studeren over de gezondheidsboodschap en met name binnen de kerk probeert om dat te brengen naar mensen, dan zul je de meeste weerstand ontvangen. Het is iets, de gezondheidsboodschap vraagt namelijk heel veel zelfdiscipline en heel veel opoffering. En dat is iets wat zelfs Adventisten binnen onze kerk heel moeilijk vinden. Het is natuurlijk niet menselijk om zoiets te doen. We zijn allemaal heel erg op onszelf gericht. En dat is onze zondige natuur. Maar ik kan je wel vertellen dat dit een heel moeilijk onderwerp is om te brengen. Als je besluit om dit te gaan doen, als je besluit om dit te gaan te bestuderen, om dit verder binnen Nederland uit te breiden, dat mensen hier meer over weten, dan kan ik uit eigen ervaring zeggen dat je een hele mooie tijd tegemoet gaat. Maar dat er ook heel veel mensen zijn die zich de rug toekeren naar jou toe. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar door Gods kracht mag je dan wel weten dat je door mag gaan. En weerstand maakt ook dat je weet dat God met je is. Als je dit gaat doen. En ik hoop altijd dat er mensen zijn in de gemeente die zeggen van, joh, ik wil hier meer over weten en ik wil hier verder mee. En dat er dus meer mensen komen die dit gaan doen. Want er zijn zo weinig mensen die weten over de gezondheidsboodschap. En het zou zo prettig zijn als ook binnen de kerken in elke gemeente wel een paar mensen zijn die hier iets mee kunnen. Omdat we dan die rechterarm van het evangelie ook kunnen gebruiken om de wereld in te gaan. En nu blijven we zo beperkt bij de profetieën en bij de liefde van Jezus. Terwijl, zoals ik straks ook vertelde, het zo'n mooie manier is om bij mensen binnen te komen. Door de gezondheidsboodschap. Tekortschieten in de zorg voor ons levend organisme is een belediging van onze schepper. Er bestaan door God vastgestelde regels die, wanneer men zich eraan houdt, mensen voor ziekte en een vroegtijdige dood behoedt. En ik zei net, hè, het betekent niet dat we niet ziek kunnen worden, maar er zijn wel heel veel ziektes die we wel kunnen voorkomen. Een aantal jaren geleden, ik ben in 2007 ben ik naar Meat Ministry gegaan, dus ik doe dit nu zo'n 8 jaar. In 2010 zijn Riley en ik echt begonnen om dus naar allerlei plekken te gaan om hier dus ook iets mee te doen. En voor die tijd had ik standaard, een week voor de kerstvakantie, was ik altijd ziek. En dan was ik ook echt ziek. Ik had meestal alles tegelijk, elke holte in mijn gezicht die maar ontstoken kon zijn, die was ook ontstoken. Dubbele oorontsteking, kaakholteontsteking, voorhoofdholteontsteking, dat had ik ieder jaar. En de artsen wisten eigenlijk ook niet zo goed wat ze daarmee moesten doen. Want als je voorhoofdholteontsteking hebt, en het komt ook regelmatig terug, dan kan je uiteindelijk hersenvliesontsteking krijgen. Dus dat was natuurlijk wel vrij serieus. En toen ben ik dus begonnen met therapieën toe te passen op mezelf en mijn voedingspatroon aan te passen. En ik heb dus sinds 2007 heb ik dat nooit meer gehad. Dus in die zin kun je bepaalde ziektes wel voorkomen. Ik ben ook nooit meer verkouden, omdat ik elke dag een wisselbad neem. Als ik in de douche ben, dan begin ik eerst met een warme. En dan zet ik hem heel koud. En dan blijf ik ook even onder die kou. En zet ik hem weer warm en weer koud en weer warm. Ik eindig dan altijd met warm. En dat maakt dus dat je een soort van koorts gaat opwekken, waardoor dat je lichaam denkt van, hey, ik moet witte bloedlichamen aanmaken. Dus je gaat allemaal witte bloedlichamen aanmaken, maar er is niks. Dus die witte bloedlichamen, die blijven dus gewoon in mijn bloed rondgaan. En elke verkoudheid die nog maar in de buurt komt, dat wordt natuurlijk gelijk afgeketst op die manier. Dus op die manier kan je door het houden van gezondheidswetten, kun je dus heel veel ziektes over voorkomen.
Ja, maar die douche wat je zegt, die wisseldouche, dat zijn hij is voorgeschreven, geadviseerd. Lijkt ook niet zo, eerlijk gezegd, natuurlijk, denk ik.
Wat?
Ja.
Maar waarom is dat natuurlijk, ja? Zie ik niet waarom dat natuurlijk zou zijn. Die afwisseling van temperatuur als je doucht.
Dat is
natuurlijk. Nee, waarom dat natuurlijk zou zijn?
Waarom is dat natuurlijk?
Dat misschien goed is, maar.
Wat gebeurt er in je lichaam met je vaten als je warmte toepast?
Zou je aan je vaten gaan uitzetten?
Ja, en als je koude toepast?
Dan gaan ze enkel voor een halve.
Ja, en als je dat nou constant herhaalt, wat gebeurt er dan met je lichaam?
Ja, dat geloof ik wel.
Dat raakt ontregeld.
Ja, tuurlijk.
Dus je krijgt een soort van koortsaanval.
Ja, maar waarom is het natuurlijk om koortsaanvallen op te wekken?
Omdat
het natuurlijk
is.
Omdat
het niet ernstig is. Koorts is namelijk een manier van het lichaam om witte bloedcellen aan te maken. En om die vaten open te zetten. En om die witte bloedlichamen zo snel mogelijk door heel het lichaam heen te brengen. Dus als wij dat gaan nabootsen op een hele natuurlijke manier. Dus niet door medicatie, maar op een hele natuurlijke manier gaan nabootsen. Dan krijgt het lichaam een signaal van, hey, er is iets aan de hand. En ik moet nu zo snel mogelijk witte bloedlichamen aanmaken. En door die vaten open te gaan, gaan die bloedvaten, dan krijg je een peristaltiek in de bloedvaten. En dan gaat het heel snel gaat het door je lichaam. Maar omdat die witte bloedlichamen niks hoeven aanvallen, blijven ze in je lichaam. Dus je immuunsysteem wordt daardoor versterkt. En als je dat doet in de tijd dat verkoudheid eraan komt, wat voor heel veel mensen gewoon heel ongunstig is, want je kunt je daar heel erg beroerd van voelen, van de verkoudheid, dan kun je op die manier kun je er dus voor zorgen dat dat uitblijft. Omdat je al zoveel witte bloedlichamen hebt, dat het niet eens meer een kans maakt. Als je er al pas mee gaat beginnen op het moment dat jij een verkoudheid al voelt, dan ben je al te laat. Dan moet die eruit. Dan moet dat aangevallen worden. Dus als je dat van tevoren doet, dan heb jij gewoon een hele natuurlijke manier.
Eigenlijk houdt je lichaam van de gek, hè?
Nou, ik denk, als ik altijd moet zeggen, logica. Ik denk dat het wel klopt, omdat sowieso zitten we met de snelle temperatuurwisselingen, sowieso. Maar het is ook... kijk, vroeger, en nu zitten we veel binnen, en we zitten op hetzelfde werk, het is allemaal binnen, allemaal in temperatuur. Maar als ik me zo vroeger bekeek, moest je naar buiten toe, ik ben nog niet zo oud, maar als ik met mijn vader geloofde, op dat moment moest hij naar buiten toe om kolen te gaan. Dus dat was een hele natuurlijk, dus je ging van warm naar koud, dat was dan vroeger het geval. Tegenwoordig is dat inderdaad. En dan als je dat zo kunt opwekken,
dat doen ze ook in de sauna, doen ze dat ook.
Ja, dat is wel precies. Doen ze hetzelfde. Daar is het ook allemaal op gericht. Nog meer? Is de vraag een beetje beantwoord?
Nee, maar ik geloof wel dat het dat klopt. Als je meer bloedlichaam, witte bloedlichaam.
Ja,
als je daar de bloedonderzoek doet, dan zegt de dokter, je hebt een ontsteking.
Precies. Nou, nee, want er wordt niet per se een ontsteking. Het heeft niet te maken met het aantal witte bloedlichamen. Het heeft te maken met de muziekzon. Daar kunnen ze dat laten zien.
Ik had ook een vraag over het vet. Die Sifa van de Ranta, die vangt wel eens vet in de vijver of een meer en die neemt het soms mee.
Ja.
Is dat dan wel goed om dat te eten? Of is dat
niet? Kan specifiek zijn.
Nee, gewoon het wel.
Wat Elma bespreekt is een basisprincipe. Van wat zou je het beste kunnen doen en wat is het effect als je bijvoorbeeld zo'n vis hebt zwemmen in. Maar je weet, overal zijn er gezondheidsrisico's. En Elmer geeft alleen maar weer van wat zou je het beste kunnen doen. En dan daarnaast moet je, zeg ik tegen iedereen, moet je gezond verstand gebruiken hoe je moet handelen in een bepaalde situatie. Dus als jij weet dat de schoonpa vis in een of andere meer waar een chemische fabriek afval zit, dan kan je zeggen, er zwemmen maar 3 vissen, maar er zit wel een chemische fabriek afval. Dus gebruik je gewoon verstand.
Dus dat het dan ook geen controle heeft op kankercellen. Bijna alle vissen zijn gewoon besmet met kanker tegenwoordig. Maar die krijg je dan wel binnen.
Maar als je wel hier kijkt, die zijn qua normen die onder onze norm. Want dan mogen ze bijvoorbeeld koper in het water lopen. Ja. En die stromen dus allemaal eruit. En dat is zo kankerverwekkend dat er koper in is. Dus die versie bevat heel veel koper.
Ja?
Maar hier zijn dus besmet met kanker. Dus die zullen net allemaal kanker in zich hebben. Alleen.
Nee.
Ze zeiden het toch, ons lichaam zit vol met kanker.
Nou, ik hoop het niet. Het is zo dat we allemaal, we hebben geen kankercellen, want kankercellen zijn altijd actief. We hebben allemaal de genetische aanleg om kanker te krijgen. Dus alles wat wij dan ook nog in ons lichaam toevoegen wat kanker kan verwekken, dan zal die genetische aanleg alleen nog maar versterken. Dat is een heel essentieel verschil. Het wordt heel vaak wordt het verkeerd uitgelegd, maar we hebben allemaal als mens een genetische aanleg.
Ja.
Maar we hebben geen kankercellen, gelukkig niet. Ik mag hopen dat ik ze niet heb, want dan wordt het altijd actief. Als je al kankercellen hebt, is het actief. Dus ik mag hopen dat we dat niet allemaal hebben.
Dat noemen natuurlijk.
Kunnen we verder gaan of zijn er nog vragen? Het is evenzeer een zonde om de wetten van onze wezen te schenden als het breken van de 10 geboden. In beide gevallen breek je de wetten van God. Zij die de wet van God overtreden in hun lichaamsorganisme, zullen ook geneigd zijn om de wet van God te schenden die hij vanaf de Sinaï sprak. Dus dan hebben we weer die combinatie van het geestelijke met het lichamelijke. En heel veel mensen denken dat wij ons alleen nog maar behoren te houden aan de 10 geboden. Maar als we naar de Bijbel gaan kijken, dan zijn er ontzettend veel beloftes gegeven. En elke belofte heeft een bepaalde voorwaarde. God belooft iets als. Hè, we zien het vooral in het boek Exodus. Als ze naar mijn stem zullen luisteren, dan zullen ze wonen in het land van welke woning. En dat is geldt voor elke belofte. Er zit altijd een voorwaarde aan. En God die zegt ook altijd heel duidelijk van, als je dat doet, dan is dit de belofte. En doe je het niet, dan is dit het gevolg. Dus dat zijn allemaal ook weer wetten, als het ware, die gegeven worden om die belofte te kunnen verkrijgen. Dus het houdt niet op bij alleen nog maar die 10 geboden. Als God punten erin zet die te maken hebben met onze gezondheid, zoals we nu al verschillende Bijbelteksten hebben gezien, dan heeft hij daar gewoon een feitelijk iets weggezet van waar wij ons aan moeten houden om uiteindelijk de belofte te kunnen verkrijgen. En dan komen we niet weg met alleen nog maar de 10 geboden. De 10 geboden zijn heel essentieel en zijn heel belangrijk. Maar dat wil niet zeggen dat al het andere minder belangrijk is. En als we de 10 geboden goed gaan bestuderen, dan vallen al die andere wetten die God heeft gegeven, vallen daar ook weer onder. Als God in het eerste gebod dat zegt van dat wij hem moeten eren, dat wij alleen hem moeten aanbidden, dan vallen al de gezondheidswetten vallen daaronder. Maar dat is weer een hele andere studie. Dat is even klein en zijdig. Aangezien de wetten van de natuur Gods wetten zijn, is het ons verplicht om deze wetten zorgvuldig te bestuderen. Wij moeten haar eisen ten aanzien van ons lichaam bestuderen en ons daaraan houden. En onwetendheid in deze dingen is zonde. Dus als wij weten dat er een gezondheidswet is die van belang is voor ons geloofsleven, dan kunnen we niet zeggen, daar doen we niks mee. En ik ben heel blij dat er op het moment Health Adventure door de kerk wordt aangeboden. Daar ben ik ook zeker een voorstander van. En ik vind het heel jammer dat er in heel veel gemeentes gewoon geen vraag is naar de gezondheidswet. Dat mensen zich liever alleen nog maar houden bij de 10 geboden. En dat ze niet verder gaan dan dat. Want elke wet is door God gegeven. En onwetendheid in deze dingen is zonde. En ik ben zelf, geloof ik, dat de boeken van Ellen White door God gegeven zijn. En dat ze ons een beter begrip geven van de Bijbel, omdat wij gewoon verstandelijk zo ver zijn afgetakeld dat wij het niet meer zonder hulp kunnen begrijpen. En ik geloof ook echt dat God het ook zo zegt. He, er staat ook in de Bijbel, en ik zeg hem altijd in het Engels, my people are dying because of a lack of knowledge. Dus door onwetendheid begaan wij zonde. En we kunnen dus niet zeggen van, nou oké, we hebben dit nu gehad, nou ik vond het een heel gezellige middag, en dat was het dan. We moeten hier wel iets mee doen. Dat is uiteindelijk wel wat God van ons vraagt. En het gaat heel geleidelijk, en het gaat stapje voor stapje, maar we moeten er wel iets mee. Want het is door God ons gegeven. En het is ons gegeven niet om ons te pesten, maar het is ons gegeven omdat God juist wil dat wij een vruchtbaar leven leiden. In alle opzichten.
Mag ik nog iets vragen over fruit? Soms schijnt dat fruit te veel, of te veel, maar dat er toch veel suiker in je brengt, dat daardoor de triglyceriden soms erg stijgen in je bloed.
Maar er is een heel groot verschil tussen fruitsuikers, dus de suikers die in fruit zitten, en geraffineerd suiker.
Ja.
Want als je fruitsuikers eet, dan inderdaad, je bloedspiegel stijgt wel, maar het heeft een meer vlakkere lijn. Als je geraffineerd suiker neemt, dan krijg je allerlei pieken. Die gaat omhoog en die stijgt heel erg, maar die daalt daarna ook onder de normale bloedlijn. Dus dan krijg je dus dat je op een gegeven moment ook behoefte hebt om weer iets van suiker te nemen.
Ja, dat is ook een verslaving.
En dat is ook weer een verslaving. En in fruitsuikers, daar houden we een iets, daar gaat hij natuurlijk ook wel iets omhoog. Maar dit blijft je wat meer vlak. Dus je krijgt een wat meer golvende beweging die het lichaam heel makkelijk aanpakt. En het is nog wat je ook eet, je bloedsuikerspiegel stijgt door eten. Want dan moet
de
insuline
aangemaakt worden
100
keer afgebreken. Ja, dat gaat vooral over de glucose.
Ja.
Maar de triglyceriden, dat schijnt. Ja, ze weten niet precies waarom, maar dat schijnt ook omhoog te gaan. Mijn vrouw die heeft nogal veel fruit, die heeft over een heel hoog triglyceride gehaald. Ja. Dat is ook niet gunstig, zeg.
Maar te veel fruit eten is ook niet goed, hè?
Ja, dat is verder. Maar hoe weet je dat? Moet je kijken naar je bloedgehalte?
Nee.
Wanneer weet je of je te veel eet?
Nou ja, hoeveel stuks fruit eet iemand? Wat is normaal? Vier stuks fruit is echt wel normaal. Dat is wel veel. 5-6 is wel veel. Dat is wel veel.
Maar hoeveel dan?
3-4 stuks fruit op een dag.
Achter elkaar.
Per dag?
Ja. Ik doe het altijd 's morgens vroeg.
Ja.
Misschien een banaan, een sinaas. Of een peer en twee kiwi. Nee, ik doe het altijd. Als ik 2 glazen water heb, dan doe ik ze allemaal tegelijk achter elkaar. En daarna ga ik later met de gewone kieken aan testen.
Ja, maar als je echt 5, 6, 7 gaat, dan zit je echt te veel. Dat is echt te veel.
Ja, soms is het 3-4.
Dus ook in de gezonde dingen moeten we ook matigheid hebben.
Ja.
En dat moet natuurlijk dan ook wel afgewisseld worden met groenten en graan heb je natuurlijk ook nog en noten. Dus dat heb je natuurlijk ook nog om te eten. Het is niet dat we beperkt zijn tot alleen nog maar fruit. Maar je kunt dus in de ene maaltijd, want je moet groenten en fruit ook nooit samen eten, want het heeft beide een andere manier van verteren. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, 's ochtends eet ik bijvoorbeeld 3 of 4 stukken fruit. En 's middags eet je salade. En dan heb je in principe voldoende. Dus echt 5, 6, 7 is echt te veel.
Ja, dat wel.
Ja?
Zeg ik toch juist dat groene smoothies goed zijn?
Ja.
Of klopt het?
Ja, maar dan groene smoothies die worden alleen gecombineerd met bladkrop. En dan is het verteringsproces hetzelfde. Ik snapte de vraag. Want dat je je moet geen groente en fruit combineren inderdaad, maar bladgroen kun je wel combineren daarmee.
Spinazie,
sla, rucola, dat soort dingetjes kun je wel dus in een smoothie doen. En het bladgroen heeft dezelfde manier van vertering als fruit. Alleen als je echt wortelen en dergelijke erbij gaat doen, dan moet je dus eigenlijk gewoon alleen nog maar een groentesap maken. Dan moet je alleen groente gebruiken.
Ga je nou op een kookboek of een soort gids wat je dan
moet eten? Daar zijn we al heel lang mee bezig. Het is in de maak. We zijn allerlei recepten aan het verzamelen en aan het ontwikkelen. En het is in de maak, al geloof ik zo'n jaar of 5.
Een paar van de recepten, we hebben een website. We hebben heel veel websites, maar een paar van de recepten staan op de website.
Weet je dat?
Ja, maar ik heb inderdaad verschillende recepten die ook op de website staan. Inderdaad. Bijvoorbeeld voor mensen die vegetariër worden, die, nou ja, kaas is natuurlijk ook niet het meest gezonde wat je kan eten. Tenzij je een lactosevrije vegetarische kaas haalt, dan kun je wel kaas eten. Maar we hebben bijvoorbeeld ook recepten voor broodvervanging, om dingetjes dus op brood te doen. Want anders voel je je heel erg beperkt tot alleen maar kaas. En dan heb je ook eens wat anders om in het brood te doen. Dat soort dingetjes die staan dus op de website. En die komen uiteindelijk ook een keer in een kop.
Vegetarische kaas, is dat zonder melk?
Nee, dat is niet zonder melk. Nee, wat ik zelf gebruik altijd lactosevrije vegetarische kaas. En die haal ik dus echt bij een kaasboer. Want de lactose, ze hebben soms in de supermarkt ook lactosevrije kaas, maar die is geperst. Dus dat betekent dat alle melksuikers eruit zijn geperst. Die is dus niet helemaal lactosevrij. Een lactosevrije kaas, die heeft altijd meer dan een jaar gerijpt. En dan is alle lactose er dus uit. En dan, als je daar dan nog een vegetarisch van neemt, dan heb je dus een vegetarisch stremsel erin zitten. Maar dat is dus niet melkvrij. Maar dan zitten de slechte eigenschappen die in melk zitten, die zijn er dan wel uit. En dat betekent niet dat het per definitie super gezond is. Je moet het dan ook niet te vaak eten. Maar dan, als je dan nog eens kaas wil eten, dan kun je dat beter doen dan kaas van de supermarkt.
Zal je dan geen jonge kaas?
Nee,
oude
kaas.
Altijd oude kaas.
Jonge kaas is niet goed.
Nee.
Maar oude kaas
is best wel vetten. Ja, maar zijn op zich wel gezonde vetten. Daarin zitten. Kunnen we nog even verder?
Ja.
Ik heb nog wat te gaan. Corinthiërs 9, vers 27. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben dan ik zelf afgewezen te worden. Dit is natuurlijk een uitspraak van Paulus. Maar het laat wel zien dat wij ons lichaam moeten tuchtigen. Want zoals ik er straks ook zei, ja, als we zouden stoppen met vlees eten, dan gaan we een hele moeilijke tijd tegemoet. En dan zullen we zeker ook een terugval hebben. Maar uiteindelijk zullen we ook zien dat we overwinning mogen behalen. Maar het is dus echt een kwestie van discipline. En ook gewoon voor jezelf zeggen, nee, ik doe het gewoon echt niet. Een voorbeeld is zuster White zelf. Haar lievelingsgerecht was witbrood met vlees. En het witbrood legde ze dan ook nog in het vet van het vlees. En dan at ze dat zo op. En dat was echt haar lievelingsmaaltijd. En in haar biografie eigenlijk kun je dus lezen hoe ze dus dat heeft overwonnen. Dus dat het voor haar neus stond, omdat ze het dan toch had gemaakt. En dat ze dan met haar armen over elkaar ging zitten. Nee, ik ga niet eten. Nee, ik ga niet eten. En dat ze dus op die manier zichzelf eigenlijk heeft getuchtigd om het wel te doen. En ik weet nog, toen Riley vegetariër werd, hoe moeilijk dat hij het vond om langs een Kentucky te lopen. Zonder te kwijlen.
Ja, nog steeds.
Maar het is hem wel gelukt en het heeft zijn gezondheid heel erg bevorderd. Dus uiteindelijk zullen we toch voor onszelf ons lichaam moeten tuchtigen. Maar God zegt ook in Openbaringen, hem die ik lief heb, die tuchtig ik. Dus als wij God lief hebben, dan mogen wij dat zelf ook tuchtigen. Op een goede manier. Voor de tijd van onwetendheid sluit God zijn ogen. Maar zodra het licht op ons schijnt, verlangt hij van ons dat wij de gewoontes die onze gezondheid verwoesten, veranderen en een juiste houding aannemen ten opzichte van de wetten van ons lichaam. Nou, die is heel duidelijk. Matteüs 10, vers 25. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester en voor de slaaf als zijn heer. Dus nogmaals, als wij in de voetsporen van Christus willen treden en als wij hem willen weerspiegelen hier op aarde, dan zullen we ook zijn voorbeeld moeten volgen. De verlosser van de wereld wist dat genotzucht zou leiden tot lichamelijke zwakte en de zintuigen zo zou verderven, denk ik, dat heilige en eeuwige zaken niet meer kunnen worden onderscheiden. Christus wist dat de wereld aan gulzigheid was overgeleverd en dat deze genotzucht de zedelijke vermogens zou ontaarden. Volgende. Als deze genotzucht zo zwaar op dit geslacht drukte, dat de verheven zoon van God, om de macht daarvan te kunnen breken, bijna 6 weken moest vasten, Wat een opdracht ligt hierin dan voor de christen, hierin overwinnen te worden zoals Christus heeft overwonnen. De macht van de verzoeking om toe te geven aan een ontaarde eetlust kan slechts worden afgemeten aan de onuitsprekelijke zielsangst van Christus tijdens die lange vaste tijd in de woestijn. Christus wist dat om het verlossingsplan met succes te kunnen uitvoeren, hij het verlossingswerk precies daar moest beginnen waar de val van de mens begon. Adam kwam ten val door toe te geven aan zijn eetzucht. Om de mens van zijn verplichting te doordringen, Gods wet te gehoorzamen, begon Christus zijn verlossingswerk door de lichamelijke leefgewoontes van de mens te veranderen. Het afwijken van de deugd en het verval van dit geslacht zijn in hoofdzaak toe te schrijven aan het toegeven aan een ontaarde eetlust. Als wij God willen zien wederkomen, dan zullen wij in alles volmaaktheid moeten hebben. En dat betekent dus ook het volgende, zoals het beschreven staat in de Wens der Eeuwen. Allen die volmaakte heiligheid willen bereiken in de vreze Gods, moeten de lessen leren van matigheid en zelfbeheersing. Eetlust en hartstochten moeten aan de hogere machten van de geest ondergeschikt worden gehouden. Deze zelfdiscipline is noodzaak voor het verkrijgen van die verstandelijke kracht en de geestelijke inzicht die ons in staat zullen stellen de heiligheid van Gods heilig woord te begrijpen en in praktijk te brengen. Daarom hebben matigheid en onthouding zo'n belangrijke plaats in het voorbereidingswerk voor de komst van Christus. En matigheid is dan dus niet alleen maar in al het slechte, maar dat is ook matigheid in al het goede. Dus we kunnen wel al het slechte voeding kunnen we wel gaan laten, maar als we dan gaan overeten in het goede, dan hebben we nog steeds geen matigheid. En dan kunnen we daar nog steeds nare gevolgen van hebben, door te veel eten van gezonde dingen. 1 Korintiërs 10 vers 31, of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. Ik heb nog wat voedselinstructies, we kunnen ze doornemen. Er zijn nog een paar dia's en dan zijn we ermee klaar. Willen jullie het nog doornemen met elkaar?
Ja.
Deze zijn gewoon heel praktisch. En eigenlijk, daarom hebben jullie dus ook uitgeprint gekregen dat je ze thuis voor jezelf kan proberen eigen te maken. Eet veel fruit en groenten die zijn bereid op een natuurlijke en toch smaakvolle manier. Dus met veel bedoel ik natuurlijk gewoon datgene wat dagelijks gezond is voor ons. Ongeveer 4 à 5 stuks fruit en groenten kan gewoon volop. Varieer je dieet, maar eet niet te veel verschillende dingen binnen één maaltijd. Houd de maaltijd en dus de afwas zo eenvoudig mogelijk. Dat betekent dus dat je niet iets van 12 gerechten moet hebben. Zo van, nou, ik ga nu van alles proberen. En dat je dan 12 verschillende dingen op je bord hebt liggen. Een soort van kerstdiner door de week, zeg maar. Dat we het eenvoudig houden, houdt dus ook gewoon in dat we zo min mogelijk combinaties maken. Dus je neemt gewoon bijvoorbeeld een rauwkostsalade met een warme groente en een graanproduct erbij. Volgende.
Ja, en de gewoonte om veel citroen te doen op een salade, is dat goed of?
Ik doe nooit citroen op mijn salade. Ik weet niet of dat hier normaal is, maar.
Ja, misschien niet heel, maar ik weet het.
Ja, op zich, een dressing kun je natuurlijk altijd gewoon maken, hè, voor jezelf, als mensen
maar
dat
citroen en groen, want citroen is eigenlijk fruit natuurlijk.
Ja.
En ja, je sla of zo, ja. Dat is allemaal.
Je kunt dan bijvoorbeeld beter een dressing maken van avocado of zo, met olie of een beetje olijfolie met peper en zout, kun je er ook op doen. Gebruik meer hele granen, zoals schroffel, korenbrood en zilvervriesrijst. Gebruik minder voedsel dat van verfijnd witmeel en witte rijst gemaakt is. Er zit namelijk helemaal niks in. In wit brood en witte pasta's en weet ik van wat allemaal. Er zit gewoon totaal geen voedingswaarde in. En zeker als je glutenvrij wil eten, wat ik heel erg aanmoedig, dan moet je dat soort producten al helemaal niet gebruiken. Vermijd machtige voeding die suiker, zout en olie bevatten. Gebruik geen vet en alle stoffen die de maag irriteren. En dan hebben we het natuurlijk over alle slechte vetten. Olijfolie is een hele gezonde vet als die koud geperst is. En die kun je dan heel goed gebruiken. Want alle vetten die, als je bijvoorbeeld iets gaat bakken, En je gebruikt dan een vet van margarine of zo. Dan is dat altijd warm gewonnen. En dat is dus kankerverwekkend. Als je dus een vet neemt die warm gewonnen is, of een olie die warm gewonnen is, dan wordt er een proces aangewakkerd in het voedsel, of in de olie, die kankerverwekkende stoffen met zich meedraagt. En dan wordt het weer afgekoeld om dus te verkopen. En op het moment dat je dan gaat bakken, dan komen die kankerverwekkende stoffen die komen dus vrij. Dus dat is heel ongezond om die te gebruiken. Als je dus vetten wil gebruiken om in te bakken, dan kun je het beste olijfolie, zonnebloemolie of kokosvet gebruiken.
En sojaolie?
Sojaolie is gewoon van de sojaboom, dus dat is gewoon een koud geworden. Ja. Suikers. Alle geraffineerde suiker zouden we moeten proberen te vermijden. Suiker haalt namelijk, alle geraffineerde suiker maakt namelijk dat er minder zuurstof vervoerd kan worden door het bloed. Dus daardoor komt er bij de organen veel minder zuurstof en hebben mensen dus ook vaak een moe gevoel. En als je geraffineerde suikers dus zou laten, dus helemaal geen geraffineerde suikers zou gebruiken, dan neemt je energie echt enorm toe. En ook voor mensen die sporten is het dan ook veel beter, want spieraanmaak gaat dan veel sneller. Eet dagelijks op hetzelfde tijdstip en wacht tussen elke maaltijd tenminste 5 uur. Als je dus binnen die tijd eet, en met name als je vlees eet, moet je echt heel erg lang wachten. Want vlees heeft namelijk meer tijd nodig om te verteren in je maag.
3 dagen of zo.
Heel lang. En ook in de darmen blijft het heel erg lang zitten. Als we dus binnen die 5 uur iets zouden eten, dan stopt het proces in de maag. Want de spijsvertering begint namelijk in de mond. En dan gaat het via de slokdarm, dan gaat het naar de maag en dan gaat het naar het darmstelsel. En alles heeft zo zijn volgorde. Dus als ik iets gegeten heb, dan is mijn spijsvertering begint met de maaltijd, begint die in mijn mond. Uiteindelijk komt alles in mijn maag. Dus dan gaat mijn maag aan het werk. Dan gaat het door naar het darmstelsel en dan gaan mijn darmen aan het werk. Als ik dan tussendoor toch nog iets ga eten, dan ga ik dat proces verstoren. Dus stel dat mijn maag dan volop bezig is om mijn voedsel te verteren, dan breng ik het spijsverteringsproces terug naar de mond. Dus mijn maag stopt ermee en het spijsvertering begint opnieuw in de mond. En dan komt er weer eten bij. Maar dat oude voedsel, dat gaat gisten. Dus dan krijg je een soort van rottingsproces in de maag. En dat is, soms is dat bij mensen ook merkbaar, want die hebben dan bijvoorbeeld een hele slechte adem. En als wij een gistingsproces hebben in de maag, dan komt er ook alcohol vrij. En dat wil niet zeggen dat we dronken kunnen worden, maar er komt wel een alcoholpercentage in het bloed terecht. En dan
mag je niet rijden?
Het raakt lang het al in. En dan moet je dus, dan wordt dus het hele proces wordt dus verstoord. En dat betekent dus ook dat als het dan naar de darmen gaat, in de darmen, kunnen voedingsstoffen kunnen door die vliezen kunnen dan heen, en dan wordt het opgenomen in het lichaam. Dus dan werkt dat allemaal niet meer zoals het zou moeten. Dus we krijgen veel minder voedingsstoffen binnen door het eten tussendoor. Dus onze maag heeft ook gewoon zijn tijd nodig om dat helemaal te kunnen verteren.
Ja.
Het maagzuur, is dat dan eigenlijk het alcohol?
Nee, maagzuur is gewoon natuurlijk. Dat helpt om het in kleine deeltjes te maken, opdat het dan door de vliezen opgenomen kan worden in de cellen. Dus maagzuur is gewoon heel normaal, maar maagzuur neemt natuurlijk toe op het moment dat voedsel te lang in de maag blijft zitten. Dus dan krijg je dus ook dat gistingsproces. Door het gistingsproces krijg je een soort van alcoholpercentage in je bloed. Maar maagzuur is gewoon heel natuurlijk en hebben we ook gewoon nodig. Dat is wat het lichaam zelf aanmaakt. Maar maagzuur vermeerdert dus op het moment dat voeding te lang in de maag blijft zitten. Dus dan krijgen mensen dus ook steeds die oprispingen. Ja. Eet niet tussen de maaltijden. Dit vertraagt het leven van de maag en laat het voedsel dat nog gedeeltelijk verteerd is gisten. Het ontbijt zou de grootste maaltijd van de dag moeten zijn. De avondmaaltijd de kleinste. En eet de avondmaaltijd tenminste 2 tot 3 uur voor bedtijd. We hebben namelijk allemaal een biologische klok. En op het moment dat we gaan liggen, stopt alles. Dus dan wordt het eten niet meer verteerd. Wat dan nog in de maag zit, blijft in de maag zitten. Wat in de darmen zit, blijft in de darmen zitten. Dus ons lichaam heeft gewoon de tijd nodig om het kwijt te kunnen raken. En als we dat dan 5 minuten voordat we gaan slapen nog iets gaan eten, ja, dan kan het lichaam het niet kwijt. Want je bent in rusttoestand en dat heeft dus te maken met het licht in de ogen. Doordat licht in je ogen komt, gaat je lichaam aan het werk. En dan heb ik het over zonlicht, gewoon buitenlicht. En zodra dat we dat dus niet meer hebben, dan stopt het lichaam er dus gewoon mee. Dus
dat, kan niet, dat is heel belangrijk. Tussen maaltijden is echt ook geen fruit of
groenten? Nee, helemaal
niks.
Zelfs door het eten van pindatjes kan je het al verpesten, zeg maar. Dus, en als je dus zegt van nou ja, als je bijvoorbeeld een late dienst hebt gehad of iets, en je hebt eigenlijk toch nog wel trek, dan kun je het beste iets van een sap nemen. Want een sap is namelijk binnen 15 minuten verteerd. En dan zou je dus zeg maar een uur of anderhalf uur later gewoon naar bed kunnen gaan. Dan kun je gewoon gaan slapen, want dan ben je dat al kwijt. Maar als je echt iets gaat eten, dan heeft het gewoon veel langer nodig.
Alles wat vloeibaar is, dat
niet alles wat vloeibaar is.
Dat hangt op.
Want soep is ook vloeibaar, maar dat heeft veel langer nodig. Ja?
Het is gewoon zo dat koffie of iets wat dat vloeibaar is, als je het net hebt gedaan. Dan zou je eigenlijk met kleine nipjes of met een lepeltje moeten eten, omdat wat je normaal gesproken zo zelf moet kouwen, dat gaat dan ineens heel snel naar binnen en dan krijg je lichaam ook voor dat er gewoon niet genoeg tijd voor.
Ja, in principe neem je een deel van de taak van het lichaam neem je over.
Ja.
Maar het is heel belangrijk dat we leren om ons voedsel te drinken en ons drinken te kouwen. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus het voedsel wat we eten, dat moeten we zo vermalen in onze mond, dat het echt heel papperig is en vloeibaar. Want dan is het heel goed vermengd met de enzymen en met speeksel en dan breng je het naar de maag. Als je dus te snel doorslikt, dan moet je maag het gaan verteren, maar je maag heeft geen tanden. Dus dan zie je dus wel eens bij mensen dat als ze ontlasting hebben, jij zit in de verpleging, dus ik praat even gewoon verder. Maar als mensen dus ontlasting hebben, sommige mensen zie je heel duidelijk, bijvoorbeeld er komen gewoon hele bonen uit. Als ze bonen hebben gegeten, of ertjes, of granen, of dat zijn gewoon mensen die niet goed kouwen. En als we drinken, dan is het ook belangrijk dat we dat laten vermengen. Dus het is niet de bedoeling dat je in één keer iets achterover slaat, maar dat je het even in je mond laat. Dus als je drinkt, dan doe je het even door je mond laten gaan en dan slik je het pas door.
Niet met water?
Water ook.
Ja?
Ja, met water ook. En vaak ook, als we honger hebben...
Als je aan het eten bent, ook drinken, nee, dan de aan.
Nee,
dan
als je eet
maar
niet drinken.
Maar niet drinken, ah, oké.
Want dan ga je dus die enzymen wegspoelen.
Ja.
Als je dat doet. Als je... Wat wou ik nou zeggen?
Als je water drinkt, dan moet je het ook...
Dat je, als je water drinkt, moet je het ook kouwen. Oh ja, als je vaak hebben mensen een hongergevoel, terwijl ze al gegeten hebben, dan hebben ze dorst. En dan, het kan dus zijn dat omdat wij zo gewend zijn om veel te eten en om vaak te eten, hè, de regering promoot 6 kleine maaltijden per dag, dat is dus niet correct. Vaak als we honger hebben, dan hebben we dorst en dan geeft ons lichaam het idee dat we honger hebben. Maar dan is het dus eigenlijk gewoon van belang dat we water drinken. En als je tussendoor drinkt, altijd water. 1,5 uur na je maaltijd, of 2 uur na je maaltijd, water drinken. Al het andere wat je drinkt, moet verteerd worden. Dus als jij gegeten hebt, en er zit nog geen 5 uur tussen, en je drinkt bijvoorbeeld een kruidenthee moet verteerd worden. Dus dan ga je ook dat verteringsproces verstoren. Hou je er bijvoorbeeld van om iets van granenkoffie of thee te drinken, dan doe je dat na je warme maaltijd. Dus niet tijdens het eten, maar daarna. Want dat moet ook verteerd worden namelijk. Ja? Eet alles wat je nodig hebt om gezond te blijven en geniet van je voedsel, maar eet niet te veel. Te veel voedsel stompt de geest af, veroorzaakt vermoeidheid, vermeerdert ziekte en verkort het leven. Eet je voedsel langzaam en kou lang. Hierdoor zal het genot en de voedingswaarde verhoogd worden. Eten zou plezierig en zonder haast moeten zijn. Als je geen tijd hebt om te eten, kun je beter niet eten. Als je boos bent, kun je beter niet eten.
Dan eten mensen vaak extra.
Wat bedoel je?
Als iemand boos is, dan eten ze...
Ja, emotie eten. Nou ja, we zien ook wat het met mensen doet.
Als je boos bent,
Drink dagelijks voldoende water om de urine bleek te houden, maar drink niet tijdens of net voor of na een maaltijd. Als je net voor een maaltijd gaat drinken, dan ga je de maag afkoelen. En de maag heeft een bepaalde temperatuur nodig, die heeft hij van nature, om voeding te verteren. Dus als je dan voor de maaltijd iets kouds gaat drinken of iets wat te warm is gaat drinken, dan moet de maag eerst weer op temperatuur komen. Dus daarom moet je niet voor het eten drinken. Net na de maaltijd. Alleen nog maar als het iets verteerbaars is. En tijdens de maaltijd moet je niet drinken. Want als je tijdens de maaltijd drinkt, dan spoel je enzymen weg die in de mond zijn. Die je dus helpen om voedingsstoffen af te scheiden die we nodig hebben. En daarbij koel je ook de maag weer af, waardoor de maag weer veel meer moeite heeft. En neem je een gedeelte van de spijsvertering neem je weg. Want ons speeksel moet dus die enzymen bevatten, die moet vermengd worden met het voedsel. En als het dan al papperig is, doordat we erbij drinken, dan wordt er minder speeksel aangemaakt en komen er dus minder enzymen vrij.
Verdun je dan op de maagzakken met drinken tijdens het eten? Of maakt dat niet uit?
Nee, het heeft echt te maken met de temperatuur. De temperatuur van de maag.
Ja, maar het maakt, je hebt een bijvoorbeeld een maagzuur wordt gemaakt. En als je daar een water opgooit.
De maagzuur is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid voedsel.
Aha.
Sla periodiek 1 tot 4 maaltijden over. Vasten is een hulp bij de ontwikkeling van de eetlust en een oefening voor zelfbeheersing. Vasten is het beste geneesmiddel tegen vele ziekten. De aantal maaltijden die we nodig hebben zijn er 2. We hebben maar 2 maaltijden per dag nodig. Als mensen een hele zware baan hebben, dan kan ik me voorstellen dat je er 3 wil. Maar dan is het wel belangrijk dat je die ook gewoon altijd op dezelfde tijden neemt. En dat is niet altijd even makkelijk. Ik werk zelf in de verpleging, ik heb wel heel veel wisselende diensten. En dan is het niet altijd even makkelijk om elke dag op dezelfde tijd te kunnen eten. Want de ene keer heb ik om 12 uur al pauze en de andere keer heb ik pas om 2 uur. En, dus dat is natuurlijk heel erg verschillend. Plus als ik later dienst heb, dan eet ik weer later als wanneer ik thuis ben. Maar in principe hebben we maar 2 maaltijden per dag nodig. Eentje in de ochtend en eentje halverwege de middag. En geloof me, dan kan je er echt heel de dag tegen. Wij eten zelf eigenlijk om 1:30 'smiddags eten wij onze warme maaltijd. En dan hoeven wij de rest van de dag eigenlijk niet meer te eten. Want dan kun je er makkelijk tegen tot het eind van de dag. Als je dan ook nog voldoende water drinkt gedurende de dag, dan is er geen probleem.
Is dat met kinderen is dat hetzelfde of moet je
kinderen hebben meer nodig, hè? Kinderen hebben meer nodig. Kinderen zijn natuurlijk in de groei, dus die hebben echt wel wat meer nodig dan dit. Dat was het. Zijn er nog vragen? Ja.
Ik heb een opmerking, ik weet niet of ik het goed heb begrepen, maar het begin van de zei je van dat God eigenlijk de mens het vlees had gegeven, zodat hij niet meer zo lang zou leven.
Ja.
Ja, dat wel ik ook.
Dat had ik een beetje begrepen.
Onder ons ook die slechte vlees.
Ja.
Nee, hij heeft daar
koffie.
Het was een hele dubbele betekenis, hè. We hebben het over gehad dat het van belang was dat mensen niet meer zo lang zouden leven, want doordat mensen zo lang leefden, nam de kennis natuurlijk ook enorm toe. En uiteindelijk heeft God ook gezegd, nou die zonvloed, hij wilde die zonvloed laten komen, omdat de zonde zo toegenomen was, ook door de kennis van de mensen. Dat kunnen we in de geestelijke profetie kun je dat nalezen. Doordat de mensen steeds meer kennis kregen, werd de zonde ook steeds groter en werd het gewoon haast onleefbaar. En heeft God de zondvloed gebracht. Als hij het vlees eten niet had toegestaan, dan zouden die mensen dus alsnog zo lang hebben kunnen blijven leven. We zagen ook bij Noach. Noach is wel door de 900 jaar geworden. Maar we zien dat. Sorry?
Maar was vegetariër?
Nee,
hij was geen vegetariër. Na de zondvloed niet meer. Dus het heeft een hele dubbele betekenis.
Ja.
Want we weten natuurlijk ook dat als God het had gewillen dat er geen vlees gegeten werd, dat hij uiteindelijk ook vanuit het niets gewas had kunnen laten opkomen om hun te laten eten. Maar daar heeft hij natuurlijk een hele dubbele betekenis mee gehad. Ten eerste wilde hij de aarde de tijd geven om gewoon weer zich te ontwikkelen. De mensen de tijd geven om die aarde te gaan bewerken. En dus om de levens van de mensen te verkorten. En dat staat ook in de geestelijke profetie beschreven.
Maar in de Bijbel staat het niet zo. Dat is een deductie eigenlijk alleen maar.
Nee, in de Bijbel kun je het eigenlijk alleen maar zien aan de leeftijd.
Nee, dat is een gevolg. Maar je weet niet of het van het vlees komt, dat weet je niet. Kun je wel vermoeden, maar daar precies weet je niet.
Het is natuurlijk wel, maar ik denk toen meer tot de levensboom.
Ja, maar die hadden we ook niet, hè? Dat was daarvoor ook niet. En toen werden ze ook zo oud. Want Adam werd ook door bijna 1000 jaar. Je ziet dat vanaf Noach wordt nog 950, en dan vanaf dan dat ze vlees gaan eten, want dat is het enige wat dan verandert. Dat ze vlees gaan eten. Dus dan kun je dus afleiden dat het daarmee te maken heeft.
Maar wat die website?
Ja. Komt eraan.
Ja. We nemen dit ook op. Dus naluisteren kan. Wil je zeggen thuis? Naluisteren kan. Naluisteren. We zijn morgen laat thuis. Vanaf, ik denk dat morgenavond na 10, 11 uur.
Okay.
Dan kun je de van watgene wat er vandaag is gezegd, kan je naluisteren. Op die website, die zit audio.agp.com. Op de hoofdpagina zal je een linkje zien staan en er staat erbij gezondheidslezing leren. En als je erop klikt, dan krijg je en deze presentatie. Dus degenen die hier niet zijn geweest, die kunnen op die website de presentatie naluisteren en het dingetje bij uitprinten. En dat zou ik ook op de prim van vanochtend, die staat er morgenavond ook op. Ja, het is de opdracht. Ja, en de Elme heeft nog een aparte website. Daar staan de diverse quotaties die zijn gekomen uit de weg tot gezondheid en adviezen voor dieet.
Of dieet
en voeding. Die beide boeken van zuster Wijs staan gratis, volledig op onze website. Dus je kan al die quotaties allemaal nalezen. Je hoeft niet speciaal het boek te kopen. Het staat bij ons gewoon op de website. En er staan ook een paar recepten. En op de website van Elma is er ook een mogelijkheid om Elma direct vragen te stellen over diverse onderwerpen.
Oké, nou ik hoop dat jullie er iets van opgestoken hebben.
Ja, dankjewel.
Dat jullie er ook iets in ieder geval over na willen denken met elkaar. En ja, we zijn altijd bereid om hierheen te komen als jullie meer willen weten.
Mooi.